Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Het is de laatste aflevering van Haagse Zaken in 2022. Dus dan weet je wat je te wachten staat. Voor deze inmiddels traditionele aflevering aan het eind van het jaar hebben we de hele redactie uitgenodigd en gevraagd een politiek fragment mee te nemen uit het afgelopen jaar. Je hoort van 12 NRC'ers, soms over een specifiek moment, soms over iets wat ze het hele jaar door zagen, wat ze typerend vinden voor dit jaar. Je hoort bijvoorbeeld over zorgen van de ombudsman en over toegenomen ongelijkheid, over de parlementaire gasenquête en over de uitspraak in het MH17-proces, over de inval van Rusland in Oekraïne, de excuses voor het slavernijverleden, over de spreidingswet en de man die daar verantwoordelijk voor is en over nog heel veel meer. Het is, zeg ik er maar even bij, zoals ieder jaar, geen volledig jaaroverzicht. Het is vooral ons jaaroverzicht. En je hebt misschien al gezien dat deze aflevering, ook traditie trouwens, flink langer duurt dan een uur. Maar ik ga je toch vragen tot het allerlaatste moment te blijven luisteren, omdat ik je aan het eind graag zelf ook iets wil vertellen. Nou, dat straks. Nu eerst bij mij, Petra de Koning, in de studio.
Hallo, Mia.
En Petra, jij volgt de VVD voor de NRC-redactie. Jij hebt dus ook een VVD-moment meegenomen.
Zeker, maar deze keer niet een fragment van Mark Rutte, maar van Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. En dat is het moment dat zij door Geert Wilders van de PVV de tassendrager van Rutte wordt genoemd. En hoe ze daarop reageert, dat was in juni van dit jaar.
Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt.
Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon zullen we het debat gewoon voeren op de inhoud?
Nou, voorzitter, ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerd gezegd. Ik mag een vraag stellen. Kunnen het ervan vinden of niet? Ja. Voorzitter, ik zou dat graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds...
Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat uw gang.
Ik wil hier heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon.
Waarom wilde je dit laten horen?
Nou, dit is het eerste jaar dat Sophie Hermans fractievoorzitter is. Ze werd dat begin dit jaar toen Rutte premier werd. Daarvoor was ze alleen nog maar de waarnemer na de verkiezingen. Ze had net een paar dagen eerder op een congres van de VVD een verhaal gehouden over zichzelf. Een lang verhaal over zichzelf. Waarin ze ook erop inging dat ze de tassendrager van Rutte wordt genoemd. Ook Wilders had dat al eerder gedaan. En nu begon die daarover en was ze enorm geraakt. En dit ging de media in en ook in de talkshows was het het moment waarop Sophie Hermans huilde. Maar ze huilde niet.
Oh, nee?
Er waren geen tranen. Nee. Je hoort wel dat de stem breekt en dat ze geëmotioneerd is, maar ze huilde niet. Dit hele jaar hebben Jannetje Koelewijn en ik aangevolgd. Dus we zijn bij heel veel van haar optredens geweest. We zaten hier natuurlijk ook in de zaal. Daar zouden we sowieso bij zijn geweest. Maar we hebben alles gevolgd. Vaak met haar gepraat. Dat verhaal staat dit weekend in de kerstbijlage van NRC. En dit was wel een belangrijk moment, omdat ze werd beschreven als zwak. Van zie je wel, ze is ongeschikt als opvolger van Rutte. Dus het was een heel bepalend moment van het jaar voor haar.
Werd ze zo beschreven door andere politici of door media?
Door media. In de media was dit heel beeldbepalend. Ja. Dus in commentaren, in talkshows. Kijk, dit jaar kwam ook via de Telegraaf kritiek op haar naar buiten uit haar eigen fractie. Dus het is sowieso is het geen makkelijk jaar voor haar geweest. Ze had met die anonieme kritiek uit haar eigen fractie te maken, dat ze ongeschikt zou zijn als leider, dat ze nooit de politiek in had moeten gaan.
Jannetje en jij hebben haar dus meermaals gesproken door het jaar heen. Hoe kijkt ze daar nou zelf op terug?
Ja, zij vindt het geen zwakte. Ze zegt ook dat ze inderdaad geraakt was, maar dat ze niet gehuild heeft. Dat is ook zo. En dat ze er ook gewoon heel snel weer overheen was. En dat ze ook vindt dat je kwetsbaar moet kunnen zijn in de politiek. Het staat ook voor iets anders. Bij de VVD zitten er veel mensen in de fractie sinds de verkiezingen die politiek assistent zijn geweest van bewindslieden. Zij is daar de belangrijkste van, want ze heeft heel lang voor Rutte gewerkt als politiek assistent. Dus daar komt dat beeld vandaan van de tassendrager. Dus door haar tassendrager te noemen, wordt er ook geprobeerd om haar naar beneden te halen. Dus Wilders gebruikt dat op die manier. Hè? Je bent hier alleen maar omdat jij Rutte zo goed kent of voor hem hebt gewerkt. En ook nog eens dat jij de dochter bent van Luc Hermans. Nou ja, op die dingen ging ze dus in dat verhaal over zichzelf, ging ze uitgebreid in op dat congres, net een paar dagen eerder.
Maar dat was nogal ondergesneeuwd, dat verhaal. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen, als ze denken aan dat congres, denken aan iets anders.
Ja, dat was ook best wel pijnlijk toen. Want dat congres ging over stikstof. Op dat congres, waarop zij haar verhaal hield, ging het urenlang over een motie die het stikstofbeleid van Christiane van der Wal van de VVD onderuit haalde. Die motie werd aangenomen tegen de zin van de partijtop, ook tegen de zin van Sofie Hermans, Rutte, allemaal op de eerste rij, zagen ze verbijsterd toe hoe wat er gebeurde. Dat had uren geduurd. Daarna was Sofie Hermans aan de beurt, dus veel later dan de bedoeling was. En zij stapte het podium op. Tegelijkertijd gingen heel veel mensen de zaal verlaten. Die gingen naar de wc, even wat drinken. Dat kun je ze ook nauwelijks kwalijk nemen, want dat had echt wel heel lang geduurd. Maar dat maakte haar optreden ook wel extra pijnlijk, omdat het net leek alsof ze haar niet wilde horen. Kijk, bij de mensen die bleven zitten kwam het verhaal ook wel echt wel over, hoor. Als je terugkijkt, denk je, wat vertelt ze nu allemaal? Ja. Maar in die zaal zag je dat het mensen ook wel raakte. Dat ze het wel een mooi verhaal vonden.
Ja, ik kan me er nog van herinneren dat ze iets moet hebben van spinazie à la crème.
Ja.
Weet je, dat soort componenten zaten er natuurlijk ook in. En die stikstofmotie inderdaad, die op dezelfde dag werd aangenomen, waardoor het een beetje in het water viel.
Ja.
En dat debat in juni, waar ze dus niet helpt, blijkt nu, maar waar ze wel brak.
Ja, het lukt haar niet om met een grapje of gewoon met een scherpe opmerking tegen Wilders zich daaruit te redden. Het wordt hier heel belangrijk gevonden dat je daar wel tegen kan. En dat je met een grapje of met iets heel hards terug bij Wilders, dat je overeind blijft daarin.
Maar dan blijf ik toch met de gedachte, want zij heeft hier met jullie op terug zitten blikken. Misschien vindt zij wel dat helemaal, weet je, dat een soort politiek is waarvan zij denkt, nou, ik doe het anders.
Ja, dat is zeker zo. Maar de vraag is ook of ze het anders kan. Maar ook, ook of ze het anders wil. Dat is waar. Kijk, wij hebben voor ons verhaal over haar met heel veel mensen gesproken, ook om haar heen. Die noemen haar heel grappig. Heel, weet je, dat ze heel goed kan reageren op heel snel.
Ad rem.
En dan vragen we ook van, maar in de zaal, in de debatten zien we dat niet. En dan, weet je, een van haar beste vriendinnen zei, dan is ze wel wat strak. Dus dat zien anderen ook wel. Misschien verandert het nog.
En tot slot, jij wilt het hebben over Sofie Hermans dit keer. En niet over de man waar we het hier vaak met jou wel over vaak hebben gehad, Mark Rutte. Ik zit bijna te denken, wat zegt dat eigenlijk?
Wat zegt dat? Over Mark Rutte?
Over de VVD?
Nou, het is niet voor niks dat ik het over haar heb. Want dit is wel het jaar waarin het heel veel ging over wat als Rutte weggaat. Weet je, het gaat vaak over zijn houdbaarheid en of die nog wel door kan gaan en hoe lang nog. Dus bij de VVD speelt heel erg, wie kan het dan overnemen? zoals het er nu naar uitziet, is Sofie Hermans niet de kandidaat om het op dit moment over te nemen. Maar ja, Rutte die loopt tegen zijn eind, denken mensen. Ook in zijn eigen partij. Ja, maar we moeten dat nog zien, hè, Lemia?
En daar gaan we je dan over horen. Dankjewel, Petra.
Graag gedaan.
En inmiddels is binnen Rick Rutte. Wat is jouw moment dit jaar?
Ja, ik heb, dat is heel onhandig, Lemmy. Ik heb een moment gekozen dat helaas niet als audio bestaat.
Oh ja.
Maar wel een belangrijke uitspraak is die veel effect heeft gehad, denk ik, dit jaar. En veel zegt over dit jaar.
Dus die ga je voorlezen?
Ja, precies. Dat was minister Sigrid Kaag van Financiën. Die zei deze zomer bij een Europese top in juli, als ik me niet vergis, dat we moeten beseffen dat we allemaal een stukje armer zullen worden. Nou, die uitspraak die kwam maar op heel veel kritiek te staan. Ook vanuit de coalitie. Gert-Jan Segers zei er bijvoorbeeld later over van nou, als je zo'n uitspraak doet, dan is het net een beetje alsof je op de maan staat. Hij miste empathie eigenlijk, dat bedoelde hij daar een beetje mee. Ook in de Tweede Kamer. Dat had voor een deel wat te maken met een misverstand, denk ik, over wat Kaag daar nou wilde zeggen. Namelijk het collectief armer bedoelde zij de hele optelsom, hè, het hele collectief van ons. Wordt er armer op door die energiecrisis? Want de prijzen gaan omhoog en die betalen we met z'n allen. En degene die daarvan profiteert, die zit eigenlijk niet echt in Nederland. Die zit vooral in de landen die al die olie en gas aan ons leveren. Maar het voelde natuurlijk alsof ze zei dat we allemaal, stuk voor stuk, jij en ik en iedere Nederlander, erop achteruit gaat. En misschien wel evenzeer op achteruit gaat.
Het verbaasde me dat het toen zoveel losmaakte, omdat die woorden letterlijk, we worden collectief armer met elkaar, eigenlijk toen al veel langer klonken, ook hier op het Binnenhof. Ik heb het Rutte horen zeggen, ik heb het Karien van Gennep horen zeggen van SZW, maar op de een of andere manier heeft het op dat moment veel losgemaakt.
Ja, heeft misschien ook wel iets te maken met Kaag en dat zij dat soort kritiek al snel aantrekt, als zij het zegt. Het kwam ook op een moment dat duidelijk werd dat die energiecrisis echt groot werd.
Precies.
En de winter waar we nu in zitten nog een paar maanden weg was, maar wel al je begon te voelen, hey, die prijzen gaan echt niet stoppen met stijgen. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat als er niet heel veel gebeurt, dat we straks heel koud de winter door moeten. Nou, als op dat moment dan een minister zegt, ja, sorry, we kunnen niet alles compenseren, want we worden nu eenmaal collectief armer. Dat is de reden waarom ze het zei. Dat was natuurlijk het andere wat er zo pijn aan deed voor veel mensen. Was dat ze leken mee te zeggen, we hebben tijdens corona mensen massaal geholpen. We hebben de afgelopen maanden nog een paar miljarden uitgegeven om mensen door de energiecrisis van de vorige winter te helpen. Maar het moet een keertje afgelopen zijn. Zo voelde het.
Ja, dit was overigens voor het energieplafond. Dus dit was een soort tussenperiode.
Er kwam uiteindelijk alsnog veel steun bij. Dat is de reden dat ik ook dit wilde laten horen. Is hier voelde je die aarzeling. In de praktijk zijn we alsnog doorgegaan met uitgeven. Is er alsnog door dit kabinet voor gekozen om veel uit te geven. En die twijfel is voort blijven bestaan. Die twijfel was trouwens ook al ietsje eerder. Want als we een paar maanden teruggaan naar maart, dan hoor je Kaag ook al zoiets zeggen.
We verliezen met z'n allen welvaart. Veel mensen worden er helaas, en ik hoop tijdelijk, armer op. En we kunnen niet iedereen de gevolgen voor in ieder dempen, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties.
Ja, wat je hoort is Kaag die net na de Russische inval in Oekraïne constateert dat er een enorme omwenteling zit aan te komen. Die energieprijzen waren toen al aan het stijgen, dat zou nog verder doorgaan. Nou, sowieso is natuurlijk, wat mij betreft, eigenlijk de Russische inval in Oekraïne is het moment van het jaar. Maar een van de manieren waarop het zo'n invloed heeft gehad, is dat het eigenlijk die periode die we daarvoor hadden van corona, die het land op zijn kop zette, maar ook de economie op zijn kop zette, nog weer verder heeft verlengd. En dat die twijfel die Kaag daarover uitte, kunnen we het eigenlijk nog een keer doen? Kunnen we alles dempen? Ja, die kwam volgens toch wel onder druk te staan, want die roep zwol toch aan om toch weer wat te doen. Het meest zichtbare is dat in het prijsplafond en in dat soort ingrepen. Het zit natuurlijk eigenlijk in veel meer dingen. Bijvoorbeeld, het is bijna ongezien gebeurd, maar een tijdje geleden nog is er een wet aangenomen die ervoor zorgt dat energiebedrijven die hele dikke winsten maken dit jaar met hun olie en hun gas en soms ook met zonne-energie of windenergie, die worden extra belast voor die grote extra winsten die ze maken. De profiteurs van de crisis, die groepen die er niet armer op worden, die krijgen een extra belasting aan hun broek. Nou, dat kun je heel logisch noemen, maar dat was een paar maanden geleden. Dat is deze zomer nog onbespreekbaar.
Ja.
Echt ondenkbaar inderdaad. Dus die omslag, de manieren waarop dit de economie en de samenleving nog steeds op zijn kop zet, die gaat door. En ik denk dat je aan dat voorbeeld ook ziet dat je merkt dat er een neiging ontstaat van oké, we hebben heel veel uitgegeven. Misschien kunnen we het ook bij andere groepen op gaan halen. Misschien moeten we ook de profiteurs wat zwaarder belasten. D66 weten wil wel de vermogens wat zwaarder gaan belasten. Die discussie begint wel steeds verder aan te zwellen.
En het interessante is dat dit onderwerpen zijn die in de formatie eigenlijk onaangeraakt zijn gebleven. Hè? Herverdelingsvraagstukken. En die zich nu pas terwijl ze bezig zijn in hun eerste jaar, Rutte 4, die nu pas beslecht worden.
Precies, en dat is natuurlijk perfect ook het eerste jaar van Rutte 4. 10 januari 2022 werd het kabinet stond op het bordes. Dus precies dit jaar gebeurt.
Ik heb dat nog terug zitten kijken, de hele beëdiging. Want op moment, ja, die dag zelf zijn we natuurlijk ook met z'n allen aan het kijken, maar dan zijn we vooral bezig met het nieuws. Ik heb dat, wat is het, 2 weken geleden of zo terug zitten kijken. En er is één moment. En misschien verklaart dat wel waarom dit jaar politiek toch ook wel een beetje rommelig is verlopen. Laten we eerst even gaan luisteren. Dit heeft ermee te maken, de ministers zijn net beëdigd door de koning. En dan ja, is het woord even aan de koning.
Heel veel dank. En hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging. En alle ministers met gezondheid en veel wijsheid uw zware taak voldoen. Heel veel dank voor uw aanwezigheid.
Dank u wel.
Een soort puzzel is het eigenlijk waarmee ze op stap zijn. waarmee ze op pad zijn gestuurd. En ze zijn er nog niet helemaal uit.
Ja, en veel geld had hij er ook nog bij kunnen zeggen. Want eigenlijk al die ministers die begonnen met een best wel goed gevuld koffertje. Of een goed gevuld eigen portemonneetje op hun ministerie. Het hele idee van Rutte 4 merkte hij al snel. Was dat eigenlijk de onderlinge verschillen, die waren natuurlijk heel groot. Maar een hele moeilijke formatie achter de rug. En al die onderlinge verschillen werden eigenlijk afgekocht met geld. Jullie mogen een hoog klimaatdoel stellen, maar dan gaan we heel veel geld uitgeven aan bedrijven om te vergroenen. Jullie mogen zorgen dat er een stikstofdoel komt, maar dan gaan we heel veel geld uitgeven aan boeren die stoppen. Er komt geld bij voor de kinderopvang. Nou, vervolgens hebben we nog enorm veel geld erbij gekregen voor defensie. Het is leuk natuurlijk om op die manier afspraken te maken in een coalitieakkoord. Want het is altijd positief. Ik geef jou wat, jij geeft mij wat. Maar dit jaar kwamen ze toch snel tot de ontdekking dat zelfs met alle geld van de wereld je niet alles op kon lossen. Dat tekende dit jaar ook een beetje. Dus dan heb je die 25 miljard in een stikstoffonds gestoken. En dan blijkt ineens dat boeren zich nog steeds niet voor dat bedrag allemaal willen laten uitkopen als het vrijwillig moet. En dan kun je nog steeds heel veel heibel veroorzaken door een kaartje te publiceren bijvoorbeeld. Dus dat begint een beetje te knagen. En dan wordt het ook nog eens wat moeilijker om dat geld te lenen. Nou, we hebben uitgebreid vorige week alle ins en outs van het financiële plaatje besproken. Maar waarom is het nou denk ik nu interessant om het nog even te noemen als terugblik op dit jaar, was dat je merkte dat je aan de ene kant nog steeds dat er heel veel geld bij kwam. Zeker om burgers te steunen in de energiecrisis. Maar dat ook het idee wel een beetje begon in te dalen. Dat geld alleen niet de oplossing kan zijn. En ik denk dus dat we een heel interessant jaar krijgen waarin aan de ene kant er vast toch heel veel geld uitgegeven gaat worden. Maar ja, als de energierekening weer hoog uitvalt. Maar dat ook die discussie begint aan te wakken van wat als het geld niet de oplossing is. Moeten we meer boeren gaan dwingen? Moeten we bedrijven op andere manieren motiveren met iets minder wortel en iets meer stok en iets meer dwang om te gaan vergroenen? Die discussie krijgen we volgend jaar, denk ik. Dus het wordt misschien een wat soberder jaaroverzicht aan het eind van volgend jaar.
Dankjewel, Rick.
Jij bedankt, Lemia.
En de volgende bij mij in de studio is Pim van den Dol. En Pim, ik heb even zitten denken. De afgelopen jaren, als wij hier tegenover elkaar zaten, vooral zo aan het eind van het jaar, dan was er een onderwerp waar jij het steeds over moest hebben, namelijk corona. Dit is jouw eerste coronavrije jaar.
Precies, ja. En dat is eigenlijk heel goed bevallen ook wel weer.
Ja, want jij bent dit jaar politiek redacteur geworden.
Ja, algemeen verslaggever inderdaad. En ook de tijd gehad om ook weer echt met heel veel andere onderwerpen bezig te houden. Dus dat is ook erg leuk.
Hoe is leven buiten corona?
Ja, goed. Ja, wat ik zeg, kijk, je valt op een gegeven moment ook een beetje in herhaling. Ik denk dat we allemaal die herhaling wel een beetje zat waren van maatregelen en vaccinatierondes. Ja. En noem het allemaal maar op. Dus journalistiek wel weer meer uitdagend dit.
En dus is jouw moment van het jaar, heeft ook echt helemaal niks met corona te maken, maar wel, er zit wel een zorgrandje aan.
Klopt. Ja, ik wil het graag hebben over minister Connie Helder, die inderdaad minister ook voor langdurige zorg en sport is. En daar komt de link naar het moment, want zij moest uiteindelijk namens het kabinet naar het WK voetbal in Qatar. En dat vond ik gewoon om heel veel redenen heel fascinerend. Dat Connie Helder als nieuwkomer in de politiek, hè. Zij komt uit de zorg, heeft wel lange bestuurservaring, maar natuurlijk nog nooit dit soort politiek gevoelige issues eigenlijk mee omgegaan. En zij moest opeens uiteindelijk na heel veel commotie en terwijl de Tweede Kamer ook eigenlijk wilde dat er niemand van het kabinet zou gaan, moest Connie Helder gaan afreizen. En het ook daarover over dingen gaan hebben die eigenlijk helemaal niet onder haar portefeuille vallen, hè. Zoals de mensenrechten, de arbeidsomstandigheden. Dus dat zat ik eigenlijk al vanaf het begin. Toen daar sprake van was, dacht ik, oh, dit vind ik echt interessant om te blijven volgen al die week.
En hoe is dat gegaan? Wat zag je?
Ik zag dat zij het eigenlijk heel spannend vond, hè, om daar bijvoorbeeld persvragen over te beantwoorden. Dat ze ook niet echt aandurfde, zeg maar, om grote statements vooraf te maken. En dat leidde ook al snel tot een soort irritatie ook binnen de coalitie en in het kabinet. Er werd al snel een beetje ook achter de schermen wel over haar geroddeld.
Wat dan?
Dan werd er gezegd van, ze gaat nou volgende week naar Qatar. Er moet nu toch wel eens een duidelijk statement in het openbaar vooraf bijvoorbeeld komen over die arbeidsomstandigheden. Of dat ze even van tevoren al eist van dat fonds moet er komen van die honderden miljoenen om die arbeiders te gaan compenseren. Of er moet al van tevoren een heel duidelijk statement komen over die mensenrechten of die LHBT-rechten. Maar dan merkte je, ze praten daar eigenlijk heel erg omheen en dat ze dat ook niet durfden. En dat leidde bij andere coalitiepartijen wel tot irritatie vooraf.
Dat viel mij ook altijd op. Dus toen eenmaal duidelijk was dat zij zou gaan, toen kreeg zij natuurlijk om de haverklap een journalist de vraag. Die probeerde dan haar iets te ontlokken, iets van een statement vooraf, van wat ze daar zeiden. Dat deed ze niet. Jij hebt haar nu gesproken voor een interview, dat verschijnt later in de krant. Misschien kun je ons al een beetje een tipje van de sluier geven. Hoe kijkt ze er zelf op terug? Waarom deed ze dat niet?
Nou, het is bij haar ook wel echt dat zij gelooft dat de beste manier van dit brengen, ook daar bijvoorbeeld in Qatar, dat dat dus niet is door hele luidruchtige statements van tevoren te maken. Dus ze had daar ook uiteindelijk best wel een serieus programma. Ze trok uiteindelijk met iets heel anders de aandacht op de tribune, daar komen we zo nog even op. Maar ze had wel degelijk, had het ministerie ook wel grondig voorbereid, allerlei gesprekken met de Organisatie voor Arbeidsomstandigheden, met verschillende ministers van de Qatarese regering. En ze beweert dan wel dat ze daar ook echt serieus over dingen heeft gesproken. Wat ik zelf uit het interview het meest opvallende vond, is dat zij beweerde van die One Love armband, die heeft ze uiteindelijk op de tribune dan niet omgedaan. Dat werd dat kleine speldje. Wat natuurlijk een beetje als een soort teleurstelling werd ervaren, ook door activisten.
Laten we wel wezen, echt een heel klein speldje.
Heel klein speldje, bijna onzichtbaar eigenlijk. Ja. Wat ook nog onder haar sjaal een beetje verdween.
En er stond ook nog eens op die sjaal.
Precies, die was ook nog heel ongelukkig gekozen. Want daar stond de tekst op Nevermind. Alsof het haar allemaal niks kon schelen.
Ja, dat was ze daar aan doen. Ongelooflijk, ja.
En Connie Helder blikte achteraf nog bij de Telegraaf terug op het sjaal-incident.
Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat erop stond. Want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond.
Ook niet handig, hè?
Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig, ik ben 64, om het een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen. En met zo'n oranje t-shirt.
Wat ik interessant vond, is dat ze dan zegt, die One Love-campagne en de betekenis daarvan. Ja, dat heb ik aan die Qatari nog eens echt goed kunnen uitleggen. Dus dan zegt ze van, er waren heel veel misverstanden bij Qatar. Het werd echt als een westerse aanval gezien. Maar ik heb in dat gesprek heb ik dan wel echt nog is die ware betekenis van de One Love-armband en de campagne kunnen uitleggen. Ja, en dan vraag je natuurlijk af, zouden die Qatari daar echt van onder indruk zijn? Of zouden die gewoon gezegd hebben, ja, natuurlijk mevrouw Helder, prima. Maar het zegt iets dat ze dus wel gelooft in de stille diplomatie achter de schermen. En daar ging ook eigenlijk, het conflict in het kabinet ging daar ook eigenlijk over. Er zat best wel een interessant dilemma onder die hele discussie van wat werkt nou het beste in de diplomatie? En ook als het gaat om het aankaarten van mensenrechten. Het kabinet heeft steeds gezegd, we moeten naar Qatar, we willen de banden goed houden. We hebben Qatar ook voor andere dingen nodig, zoals energie misschien in de toekomst, hulp bij evacuaties uit Afghanistan. En dan wordt het schofferen van het land, zoals je dat ook kan uitleggen met al te grote statements en grote armbanden, gezien als niet zo productief door sommige mensen. En zij behoort daar duidelijk toe. En anderen, zoals D66 en de ChristenUnie, vonden dit gewoon heel teleurstellend optreden.
Waarom vind je dit nou het moment van het jaar? Wat zegt het?
Nou ja, ik vond dat hier heel veel in samenkwam. Dus we zagen een onervaren minister die opeens een hele ingewikkelde klus moet gaan klaren. We zagen gedoe in de coalitie, waarbij ook wel, je ook wel zag dat dit kabinet wat dualistischer is gaan werken, zoals we dat noemen. Dus er was wat meer vrijheid voor coalitiepartijen om afstand te nemen van wat het kabinet hier in Qatar bijvoorbeeld ging doen. Er was achter de schermen in het kabinet echt een botsing, een discussie.
Het kabinet voelde zich ook vrij om een motie van de Kamer opzij
precies,
te schuiven.
Precies, met steun van coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, die hadden die motie ook gesteund en daar hielden ze ook dit jaar aan vast.
Wat ik toch nog wel ook fascinerend vind aan de vrouw in kwestie, dus minister Connie Helder, is dat zij, als je hoort, een minister voor langdurige zorg en sport. Denk je, op zich een heel belangrijk dossier, maar ook weer niet een super spannend dossier. Maar deze vrouw heeft dus in korte tijd en Qatar gehad. En zij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de Siewert deal, de mondkapjes deal.
Ja.
Dus dat zijn nogal wat politiek gevoelige dossiers.
Precies, dus dat maakte het jaar van Connie Helder ook nog zo interessant. En een beetje ook haar tragiek bijna. Zij komt uit de ouderenzorg. Zij heeft een heel serieus programma voor de ouderenzorg dat ze wil gaan uitvoeren. Ze heeft daar ook best wel gewoon ideeën over. Alleen ze heeft daar dit jaar bijna geen publiciteit mee gehaald. De enige manier waarop ze in het nieuws kwam, ongewild, voortdurend, was in dat gezeik over die mondkapjesdeal. En dat ze opeens naar Qatar moest en daar ja, allerlei politieke gevoeligheden moest gaan managen. En nou, dat vond ze zichtbaar lastig. En voor zo'n nieuwkomer natuurlijk ook best begrijpelijk.
Politiek maar, overkomt je soms ook gewoon.
Precies.
Dankjewel, ja. Pim. En inmiddels aangeschoven een duo, Philip de Witwijnen en Eppo Keunig. Jullie zitten hier samen omdat jullie eigenlijk hetzelfde onderwerp willen aandragen voor deze terugkijkaflevering.
Dat klopt. We wilden het hebben over de stikstofdoelen van het kabinet en de boerenprotesten die daarop volgden. Dat speelde allemaal deze zomer.
Ja, het gaf niet alleen gedoe met de boeren, maar ook politiek leidde dat tot grote spanningen. Eigenlijk het eerste grote onderwerp uit het zwaar bevochte coalitieakkoord van het nieuwe kabinet, dat tot hele grote spanningen heeft geleid.
En Eppo, jij wil zeg maar terugkijken op de boerenkant, als ik het eventjes heel zwart-wit doe. En Philip, jij wil terugkijken op de politieke kant.
Ja.
Ik begin even met jou.
Ja, die boerenprotesten beginnen eigenlijk op vrijdag 10 juni. Als het kabinet via een berucht stikstofkaartje zijn reductiedoelen voor stikstof bekendmaakt.
Dat is het stikstofkaartje waar eigenlijk iedereen inmiddels spijt van heeft.
Ja, dat bestaat niet meer. Dat is gewist, uitgevaagd. Daar willen we het niet meer over hebben. Maar het leidt op die junidag tot een protest voor het huis van minister Van der Wal van Natuur en Stikstof.
Die staat heel dicht bij mijn huis. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen.
Ja.
En nu is het gewoon klaar. Dus ik ga nu naar binnen.
Nou, hij staat ook te trillen.
Dat weet ik.
Dat snap ik.
Dat houden.
Hij staat keihard. De GGA. Ook bij onze kinderen. Ook bij onze kinderen.
Ja. Ik snap het.
Bij ons lopen ook kinderen thuis, hè?
Ik weet
wat gaan die doen meteen?
Ik weet het.
Wat gaan we gewoon zelf doen?
En wij gaan straks alles.
Het is één en al onzekerheid nou, hè? Het is nog veel meer onzekerheid gekomen nou.
Ja.
Want we krijgen een kaart. Dan kunnen we ermee. Niks.
Nou, nee.
Alleen onzekerheid. Meer is het niet.
En komend jaar,
moeten
we dat met elkaar gaan
doen. Dat ga je niet invullen.
Nee,
ik ga
het
niet naar binnen.
We gaan het nu stoppen.
Ik vind het iets te bedreigend.
Het wordt nu.
Nee,
het is awkward. Wij voelen ons ook bedreigend.
Waarom dit fragment? Wat zegt dit?
Er gebeurt eigenlijk heel veel hier. Er gaat hier een gesprek van een half uur aan vooraf tussen actievoerders, boeren van een actiegroep Vol Gas voor het huis dus van minister Van der Wal. Het is een mooie zomeravond. Zij staat op haar blote voeten. Een krachtig beeld. Een vrouw voor haar huis. Kinderen binnen. Haar man zat achter haar. Tegenover haar die boze boeren. En die boeren die zijn natuurlijk in alle staten. Want die zien opeens, dit gaat heel veel betekenen voor ons. Wij moeten misschien stoppen. Wat betekent dit voor onze kinderen? Nou, een minister die een moeilijk beleid moet verdedigen staat er opeens voor haar huis met de mensen die het betreft die ze te woord moet staan. En het stopt. We horen eigenlijk alleen het eind van dat gesprek in dit fragment. Waarop het uit de hand dreigt te lopen. Althans, Van der Wal vindt het niet prettig meer en kapt het gesprek af. Ze krijgt eigenlijk lof in de eerste uren na dat dit gebeurde. Toch een minister die voet bij stuk houdt en in gesprek gaat met de boeren. En zelf ook zegt, nou, nu vind ik het te ver gaan. Maar een dag later is een VVD-congres waar een nipte meerderheid van de leden toch tegen haar eigen stikstofbeleid van hun eigen minister stemt. Wat best gevoelig is natuurlijk.
Ja, had ik het net ook inderdaad over met Petra. Jij kiest dit fragment omdat het wat te maken heeft met het dossier waar je je mee bezighoudt. Maar zegt het ook meer?
Ja, het zegt denk ik twee dingen. Het was sowieso het begin van het oplaaien van boerenprotesten afgelopen zomer. Er zijn natuurlijk eerder boerenprotesten geweest in 2019 op het Malieveld. De deur van het provinciehuis in Groningen was geramd. Maar dit is een nieuwe fase geweest. Het was eigenlijk het begin van de omgekeerde vlaggen die we in Nederland zagen. Een heel sterk visueel protest. En ik moest aan twee dingen denken bij dit fragment. Dit kabinet pakt voor het eerst sinds misschien decennia de stikstofproblematiek echt aan. Met een hele doortastende, ambitieuze minister, Van der Wal. Maar doet het dan niet zo tactisch en niet zo strategisch. Met een kaartje, wat vooral heel veel vragen oproept bij boeren. Want die kunnen per gebied echt gaan zien, nou, dit gaat het voor gevolgen hebben. Dus wat voor mij? Het kabinet heeft ook niet op dat moment in zicht gebracht, en nog steeds niet, wat vervoer en industrie moeten gaan bijdragen aan het terugbrengen van stikstof. En er is ook nog geen duidelijk toekomstperspectief voor boeren. Het is niet duidelijk, oké, als wij zouden moeten stoppen, los van een uitkoopregeling, waarmee we wel of niet akkoord gaan, wat moeten we dan gaan doen? Daar wachten we eigenlijk nog steeds op. Dat is iets wat je ziet. Dus het kabinet pakt het eigenlijk onbeholpen aan. Het tweede wat je ziet is dat democratie eigenlijk heel fragiel is. Een vrij kleine groep mensen is ontzettend boos in die zomer van dit jaar. En hangt snelwegen vol met vlaggen, blokkeert snelwegen, brengt het verkeer in gevaar. Nou ja, intimideert bewindspersonen. Ja. En het mondt erin uit dat het kabinet terugschrikt, een bemiddelaar invliegt, Johan Remkes, en vervolgens uiteindelijk een landbouwakkoord wil gaan sluiten met de boeren.
Mm-hmm.
Dat moet er nog komen. De vraag is natuurlijk van, wat staat er uiteindelijk in? Die wettelijke stikstofdoelen zullen waarschijnlijk overeind blijven. Maar wie gaat dat akkoord steunen?
Weet wel wanneer dat akkoord ongeveer komt?
Het eerste kwartaal zou het er moeten komen.
Oké, dus ergens de komende 3 maanden.
Ja, precies.
Ja, dit fragment vind ik ergens ook heel opmerkelijk. Want je zegt, hè, democratie is fragiel. Wat we hier zien, dus hier zagen we ineens de dreiging tegenover politie in beeld. Wat natuurlijk vaak vooral buiten beeld gebeurt. Dus eigenlijk op de achtergrond permanent aanwezig geweest dit jaar. Er zijn meerdere bewindspersonen die permanent beveiligd worden. Er zijn bewindspersonen met een politiepost voor de deur. Hier konden we allemaal een keer meekijken hoe dat eruit ziet. Dat oog in oog staan met degene die jou totaal niet moet hebben. Maar het gebeurt dus vaak.
In de zomer hebben Eppo en ik dat huis van de Wal bezocht. Mm-hmm. We zijn in haar buurt geweest, omdat we een portret over haar schreven. Die buurt van haar, een mooie buurt buiten Harderwijk, is totaal in een vesting veranderd. Met politieposten, met roadblocks. Dat was echt alsof je in een oorlogsgebied zat. Ik vond het echt heel naar. En daar heeft zij dus mee te maken. Dus dat is waar.
Dat is ook omdat deze avond het nog eigenlijk rustig blijft. Ja. Maar eind juni, dan komen boeren nogmaals langs. En dan loopt het wel uit de hand. Hè. Dan wordt er vuurwerk gegooid, een giertank gelegen, een politieauto vernield. Er zijn ook werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor.
En ongeveer in deze tijd, hè, dus deze tijd die jij nu beschrijft, verschijnt er een interview in het AD van een andere bewindspersoon. En daar wil jij het over hebben.
Ja, dat is minister Wopke Hoekstra, de CDA-leider. Minister van Buitenlandse Zaken, maar CDA-leider en vicepremier. Die heeft geen boze boeren op bezoek gehad. Maar hij heeft wel zich enigszins onder druk laten zetten door het boerenprotest en door het verzet, het maatschappelijk verzet tegen het stikstofbeleid. Want hij kwam, terwijl Remkes bezig was met al die gesprekken tussen alle betrokkenen bij het stikstofbeleid en het kabinet, kwam Hoekstra met een interview waarin hij een van de 2 doelstellingen die in het regeerakkoord waren afgesproken over stikstof op losse schroeven zetten. Hij zei 2030, de deadline dat de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. Hij zei 2030 is niet meer heilig. En dat heeft een behoorlijke bom gelegd toen in die week, half augustus, onder het kabinet. Het was om donderdagavond dat het verscheen. Hij had niet volledig, maar een beetje zijn coalitiepartners ingelicht. Ja, er komt een interview.
Op het allerlaatste moment.
Hij zei niet precies wat erin zou staan. Maar hij zei dus dit. Er waren maar 2 afspraken in het regeerakkoord over stikstof. En deze, 2030, daarvan zei hij, dat moeten we kunnen loslaten als het niet haalbaar blijkt te zijn.
En waarom vind je dit? Waarom draag je dit aan als het moment voor jou van het jaar?
Ja, wat ik al eerder zei, het is het eerste grote praktische dossier van dit nieuwe kabinet dat met zoveel moeite tot stand is gekomen. Hoekstra was niet de winnende partij bij de verkiezingen, wist wel mee te gaan praten met het over de nieuwe regering. Hij kreeg niet lang niet alles binnen wat hij wilde. D66 kreeg eigenlijk meer binnen, waaronder stevig stikstofbeleid. Maar Hoekstra staat onder grote druk. CDA staat heel slecht in de peilingen. We hebben de opkomst van de BBB. We hebben het vertrek van Omtzigt, die ook heel veel fans heeft, wat voor komende verkiezingen nog spannend gaat zijn. Dus Hoekstra voelt zich onder druk, ook in zijn eigen partij. Ik hoorde een CDA'er zeggen, als hij dit interview niet had gegeven, dan was er echt opstand gekomen binnen het CDA. Dan was het een enkele reis naar de electorale afgrond geweest. Dus hij moest wat doen. Er was heel veel kritiek intern. Jij volgt de partij, Lemia, jij weet dat. Dat Hoekstra zo onzichtbaar was als CDA-leider. Dus hij wilde nu deze zomer graag van zich laten horen met een stevig verhaal in het AD.
Bij het CDA vonden ze dit zo nodig dat ze er een kabinetscrisis voor over hadden. Het risico daarop. Ja. Dus Hoekstra deed deze uitspraak in het AD. Het leidde uiteindelijk dus tot een kamerdebat in het reces.
Ik heb precies net dat onderscheid gemaakt tussen dat ik achter het regeerakkoord sta, dat ik deze brief onderschrijf en dat tegelijkertijd het CDA en ik in mijn rol als CDA-partijleider sta achter dat interview. Dat dat schuurt op 1 punt. Ik heb dat zo even ook naar voren gebracht. Wij staan achter die natuurdoelen. Ik vind het van groot belang voor deze en volgende generaties dat het natuurdoel gehaald wordt. Ik geef ook, en dat is niet toevallig, in dat interview aan dat ik ervan overtuigd ben dat je dat in het gros van de gevallen, of in heel veel gevallen, of woorden van gelijke strekking, voor 2030 kan bereiken. En ik vind dat ook essentieel. En tegelijkertijd geef ik aan, en ik vind dat genuanceerd, ik vind dat afgewogen, geef ik aan als CDA-partijleider, dat als het nou zo zou zijn dat je in sommige gevallen dat in 2030 niet zou halen, dat ik vind dat je daar dan niet dogmatisch mee om moet gaan.
Dit zijn van die Kamerdebatten dat je echt denkt, wat gebeurt hier nou? Dus dan werd er echt zo gespeeld met woorden dat Hoekstra dan zei, ik heb dat gezegd als partijleider, maar als vicepremier vind ik dit. En dat is niet in tegenstrijd met wat ik heb gezegd als partijleider. Het was gewoon een soort...
Ja, en iedereen boos. Kaag was boos als D66-leider. Van der Wal was boos als minister die zijn beleid uitvoerde. Van der Hoekstra heeft het beleid mede onderhandeld. Rutte was boos als leider van het kabinet. Dus het was één grote puinhoop. Maar het is uiteindelijk wel zo afgelopen dat het CDA in zekere zin gelijk heeft gekregen. Want toen Remkes begin oktober met zijn rapportage kwam, toen heeft hij ook 2030 niet losgelaten. Hij zegt in principe moeten we hier aan vast blijven houden. Maar we gaan twee eerdere eikmomenten inlassen in 2025 en 2028. Als dan blijkt dat die stikstofdoelen niet kunnen worden gehaald, dan moeten we erover kunnen praten. Dat is precies wat Hoekstra zegt in het interview.
Maar... Peilingen. Ja. Ik bedoel, wat zegt het? Niet zo heel veel. De trend zegt meestal wel iets. En daar zien we het CDA helemaal niet in groei. Met andere woorden, ze hebben het niet weten te verzilveren. Nee. Nog niet. En daar balen ze wel van bij het CDA.
Ja, het gek is wel. Dus Remkes zei dat. En het CDA is er niet meer aan de haal gegaan van... kijk eens, we hebben gelijk gekregen. Ze hebben het niet willen verzilveren, leek het wel die week. Dat wordt in het CDA wel kwalijk genomen. Aan de andere kant denk ik dat erachter zit... dat ze het ook niet willen invrijven bij D66 en de VVD... dat ze hun gelijk willen halen.
Ja, maar dan is het dus wel een onafgemaakte stap, zou je kunnen zeggen.
Het heeft niet tot electorale winst geleid. Goed, dat moet nog blijken bij de volgende verkiezingen. Ik denk wel dat de komende maanden richting de Provinciale Statenverkiezingen... dat we dit vaker gaan zien, dat de coalitiepartijen... die allemaal slecht in de peilingen staan, behalve misschien ChristenUnie... dat ze allemaal zich wat meer willen profileren ten koste van elkaar. Dus dat ze wat meer spanningen krijgen, wat meer gedoe. En dat ze ook niet zo ver willen gaan dat ze het kabinet willen laten vallen.
Altijd risicovol. Ja, als je balanceert op het randje, kun je er ook overheen vallen.
Precies.
Dank jullie wel. Ja. Paul Keunig en Philip de Wit-Wijnen. Okay. En inmiddels is bij mij aangeschoven Denise Retera. Denise... Ik weet dat jij dit jaar heel lang bezig bent geweest met één onderwerp, de spreidingswet.
Ja.
En jouw moment van het jaar gaat niet zozeer over de spreidingswet, maar aan iets dat daaraan raakt.
Ja, namelijk Erik van den Burg, die nog meer op de spreidingswet heeft gewacht dan ik natuurlijk. Staatssecretaris van Asiel en Migratie, VVD. Ik heb het hier al een aantal keer over gehad in Haagse Zaken en ik zal het even heel kort houden. De spreidingswet moet asielzoekers eerlijker verdelen over het land, over gemeenten. Maar de VVD zette echte hakken in het zand als het ging over deze wet. Die waren fel tegen die dwang en hoe de wet er eerst lag, daar waren ze het echt erg mee oneens. Uiteindelijk is die wet er gekomen. Van den Burg was natuurlijk heel blij en vrolijk dat het eindelijk gelukt was, want hij was best wel chagrijnig geweest daarvoor. En waar de VVD vooral moeite mee had, was het dwangelement in de wet. En toen die werd gepresenteerd, die wet, toen werd Van den Burg daarna gevraagd naar het dwangelement. En hij geeft gewoon niet echt antwoord op de vraagwerk. Ja, je moet ook even goed op zijn toon letten.
De meeste gemeentes zullen gewoon op basis hiervan gaan leveren. Dat is één. Daarna komt het gesprek met binnen de provincie. En dan kun je als gemeente zeggen, geef mij nou meer van dit, dan doe ik meer van dat. Dat zal ook helpen, de solidariteit tussen buren. En buren kunnen elkaar ook gaan aanspreken. Want op het moment dat buren elkaar aanspreken, krijg je het op provinciaal niveau er rond. En dan kan het zijn dat er een enkele gemeente is die zegt, ik trek me niks aan van de wet, ik trek me niks aan van de provincie en ik trek me niks aan van de buren. Nou, dat is het moment dat dan de staatssecretaris in positie kan komen en kan zeggen, maar dan bepaal ik dat je toch een bijdrage moet leveren.
Wat voor straf krijgt u dan, als ze het niet doen?
Nou, dat is niet zozeer een kwestie van een straf. Wat er dan kan gebeuren is dat, maar dat zijn wat mij betreft echt de grote uitzonderingen, dat zult u ook in de praktijk gaan zien, dan kan het zijn dat de staatssecretaris zegt, dan neem ik nu het besluit dat er in uw gemeente zoveel plekken voor deze mensen gaan komen.
Wat valt jou hier aan op?
Nou ja, dat je gewoon hoort dat hij met een hele grote lach dit aan het vertellen is. En dat is echt van den Burg ten voeten uit. En dat is ook wat me altijd aan hem gefascineerd heeft. En ook waar Kamerleden wel een chagrijnig van werden. Want hij heeft natuurlijk een vrij heel serieus dossier. Heel zwaar, heel gepolariseerd. En toch blijft hij bijna altijd met een lach en vrolijkheid en rode konen hierover praten, debatteren. En dat hoor je ook in het asieldebat terug in september. Daarin spreekt Van der Plas hem daarop aan van de BBB. En even voor de context, ze verwijt hem dat hij de vergelijking maakt tussen Van der Valk hotels die veel asielzoekers zouden opvallen en gemeenten die dat minder zouden doen. Daar is ze boos over.
Dus ik vind eigenlijk dat de staatssecretaris hier een hele onterechte sneer uitdeelt aan gemeentes die volgens mij in grote getalen wel de inspanningen doen. En dat wilde ik eigenlijk alleen maar even gezegd hebben.
Staatssecretaris.
Ik deelde absoluut geen sneer uit. Ik deelde een compliment uit. Ik deelde een compliment uit aan het feit dat op het moment dat wij het Van der Valk concern bellen, die meestal zegt, ja, we willen meewerken. Het was een compliment. En het is niet zo dat als ik tegen mevrouw Piri iets aardigs zeg, mevrouw de voorzitter, dat ik dan daarmee automatisch een belediging uitdeel aan mevrouw Van der Plas.
Mevrouw Van der Plas.
Nou, kijk, dat doet deze staatssecretaris wel vaker. Die gaat er een soort van grapje van maken. Maar ik meen het gewoon heel serieus.
Ik ook.
Jij hebt Erik van den Burg ook een tijdje gevolgd, want je bent een profiel over hem gaan schrijven.
Ja.
Ben je erachter gekomen waarom? Is het gewoon, weet je, is het een rasoptimist en gaat hij gewoon zo door het leven? Is het een houding die ze zichzelf aanneemt om dit te kunnen overleven? Wat zag je?
Daar heb ik wel lang over gedaan, moet ik zeggen. Want ja. Ik vond het zo fascinerend dat hij met dit dossier altijd zo vrolijk kan blijven. Bijna altijd. En nou, ik had het geluk dat ik met hem mee kon rijden van Ter Apel, waar hij op werkbezoek ging, waar het aanmeldcentrum is. En naar Zoutkamp, waar een nieuw tijdelijk AZC was gekomen. Ik kon met hem meerijden. Een uur lang is dat in de auto. En nou ja, dat is natuurlijk heel uniek, omdat je hem dan gewoon een uur lang, en hij kan niet weglopen, kunt spreken. En nou ja, toen heb ik er echt heel lang op doorgevraagd. En ik denk toch dat hij echt een optimist is. Of zich in ieder geval voorhoudt, nou ja, om positief te denken. Zijn motto is eigenlijk, als het vandaag niet lukt, dan lukt het morgen wel. Wat ook wel handig is bij asiel natuurlijk, want daar lukken echt steeds dingen niet. En hij vertelde dat hij een keertje de vraag heeft gesteld in een of andere afscheidsspeech. Wat zijn de overeenkomsten tussen Annie, van de musical Annie, James Bond en ik? En nou ja, dan zegt hij van Annie heeft het liedje Tomorrow, Tomorrow, I Love You Tomorrow. En James Bond heeft de film Tomorrow Never Dies.
Oké, en Erik van den Burg, ik ben heel benieuwd.
Nou ja, hij zegt dus van, nou ja, voor mij, ik denk ook altijd aan morgen. Als vandaag niet lukt, dan hebben we altijd morgen nog. En hij zei letterlijk, ik geloof echt dat de wereld van morgen beter is dan die van vandaag.
Maar wacht, heb je hem nooit chagrijnig gezien?
Jawel, zeker wel. Ja, okay. Ja, zeker met die spreidingswet. Want de VVD heeft echt lang daar moeilijk over gedaan. Terwijl het eigenlijk van den Burg's enige uitweg leek uit de asielcrisis. Dus. En elke keer leek het er dan op dat ze er toch uit gingen komen. Had hij weer een nieuw voorstel ingediend. En dan was de VVD toch weer ermee oneens. En dan zag je hem bij journalisten bijvoorbeeld toch steeds chagrijniger worden als je naar gevraagd werd.
Ja, maar ook in dat geval bleek er toch een tomorrow. Want het is hem gelukt met die
asielwet. Het is hem gelukt, ja.
Denise, je bent een aantal keer in Haagse Zaken te gast geweest. Je zei het net al eventjes, hè, over de spreidingswet. Maar dit is tegelijkertijd een moment om bekend te maken dat jij weggaat bij de Haagse redactie.
Ja, ik heb hier een jaar ingevallen. Er waren veel gaten die ik mocht opvullen. Daar
zijn
we super
zeer
was.
Erkentelijk voor.
Ja, ja en die, gaan, nou ja, die zijn vanaf januari weer allemaal opgevuld, als het goed is. En dan ga ik terug naar Binnenland, de Binnenlandredactie. En dan word ik correspondent Brabant en Zeeland.
Gaan we hier vast nog horen met de Provinciale Statenverkiezingen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, Denise. En inmiddels weer een duo in de studio. Christian Pelgrim en Marieke Stellinga.
Hi.
Hi. Geen getallen dit keer allebei mee?
Oh ja, altijd.
Oh, oké.
Een paar.
Oké. Ik begin bij jou, Christian. En eigenlijk heb ik maar één vraag. Is er een ander onderwerp dan pensioenen?
Ik heb even moeten zoeken.
Ja.
Nee, zeker. Ik ben hier in september op de politieke redactie weer komen werken om te gaan schrijven over sociale ongelijkheid en maatschappelijke tweedeling.
Dat lukte maar tot op zekere hoogte.
Ja, dat was toch wel 80-90% pensioen waar ik me bij bezig gehouden heb. Maar ik heb ook een paar andere dingen gedaan met de portefeuille waar ik hier vooral zit. Sociale ongelijkheid. En dat gaat om 6 oktober. Toen was de nationale ombudsman in de Tweede Kamer, Renier van Zutphen. En die was er voor een technische briefing om Kamerleden wat te vertellen over het sociaal minimum in Nederland, het bestaansminimum. En daar was hij echt behoorlijk fel over dat onvoldoende is in Nederland. En ik heb dat ook gekozen omdat die technische briefings, dat is toch meestal een beetje op de achtergrond, krijgt niet zoveel aandacht. Er zaten ook maar 4 Kamerleden bij.
4?
Op een gegeven moment kwam er nog een 5e halverwege bij. Dus dat is iets wat niet zoveel aandacht krijgt.
Ben ik toch benieuwd van welke partijen waren die Kamerleden?
Dat was de 4 grootste partijen. VVD, D66, PVV, CDA. En Don Seder van de ChristenUnie kwam halverwege nog erbij.
Ja, het is altijd wel goed om te vermelden bij dit soort dingen dat Kamerleden soms ook, vooral van kleinere fracties, dan een ander debat hebben of een andere commissiedebat of ergens anders moeten zijn. Hè? Het is niet desinteresse of zo.
Zeker, en dan kan zo'n technische briefing juist vaak erbij inschieten omdat je dan een debat hebt ergens anders over. Maar ja, ik heb ook wel technische briefings meegemaakt, vooral over de pensioenen, waar het helemaal afgeladen vol zat. Dus het kan iets zeggen ook over de prioriteiten.
En je zei, het viel jou op dat Van Zutphen daar heel uitgesproken was. Wat vertelde hij?
Nou, het ging dus vooral over hoe het is om in Nederland rond het bestaansminimum te leven. Dus bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een andere minimumuitkering. En eigenlijk kwam het er gewoon op neer dat hij zei, het is niet toereikend wat deze mensen krijgen. Het sociaal minimum is gewoon te laag, waar dus de bijstand op gebaseerd is, waar de toeslagen op gebaseerd zijn. Mensen kunnen amper buffers opbouwen. En als er dan een keer tegenslag is, als er een keer iets tegen zit in het leven, ja, dan heb je dus die buffers niet om op terug te vallen. En dan ben je in één klap, nou, dan kan er zelfs dakloosheid dreigen bijvoorbeeld. Dan ben je in één keer in de nog zwaardere problemen. En een belangrijk punt dat hij maakte, hou op met maatwerk willen overal bij. Dat je alleen maar naar de individuele omstandigheden wil kijken. Dat is echt een buzzwoord nu in Den Haag.
Ja.
Maatwerk. Maar hij zegt nee, maatwerk is eigenlijk een labmiddel voor slecht beleid.
Wat grappig.
Dus zorg er eerst voor dat die basis goed is, dat het beleid goed is. En daarna ga je kijken of er nog maatwerk nodig is voor waar dat nog niet geregeld is.
Ja, en dat bestaansminimum dat niet toereikend is, dringt eigenlijk wel de laatste tijd breder door. Hè? Dit jaar waren natuurlijk de energieprijzen hoog en de inflatie, de prijzen stegen hard. En de economen van het Centraal Planbureau zeiden al voor de zomer, eigenlijk nog voordat die prijzen verder stegen, ja, er is een groep die op het randje hangt, die eigenlijk geen schokbestendigheid heeft, die heel snel onder het ijs zakt, niet meer genoeg geld heeft, als bijvoorbeeld zoals nu de prijzen stijgen. En die raadden toen al het kabinet aan om daar een structurele oplossing voor te zoeken, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen of de uitkeringen te verhogen, omdat je anders de hele tijd met die groep zit die door het ijs zakt. Dus dit wordt breder gesignaleerd.
Dat gaat ook gebeuren, toch? Het verhogen van het minimumloon.
Nou, zeker. En wat dat betreft is het ook eigenlijk wel gek dat juist hij dat nu zegt, want juist nu zie je dat in de politiek er een best wel grote beweging is naar dat socialere denken. Dat eigenlijk de meeste partijen op sociaal-economisch gebied een beetje naar links aan het bewegen zijn. De VVD had in het verkiezingsprogramma van 2021 ook staan, het minimumloon moet iets omhoog. Het was een beetje, maar dat is toch wel echt wel. Dat had je een paar jaar geleden niet kunnen voorspellen dat de VVD dat in het verkiezingsprogramma zou zetten. Nou ja, dus de participatiewet, de bijstandsregels, die worden versoepeld door dit kabinet. En ja, dat minimumloon gaat dus vanaf 1 januari voor het eerst in de geschiedenis extra omhoog.
Dus er gebeurt al wel wat en toch voelt Van Zutphen zich genoodzaakt om die uitspraken te doen.
Nou, bijvoorbeeld dat minimumloon, dat gaat dan met 10% omhoog op 1 januari. Als je dat historisch bekijkt, is dat echt gigantisch. Ja. Zo'n grote stap is nog nooit gemaakt. Maar dit jaar zijn de prijsstijgingen ook ongeveer 10%. Ja. Ja. Dus het is gewoon een inflatiecorrectie nu.
Ja, en geen structurele verhoging van het bestaansminimum.
Nee, precies. Ja. Daarmee hou je ze gelijk, maar zet je ze niet een treetje hoger.
Ja.
En waar Van Zutphen zich vooral heel druk over maakte in die technische briefing, was dat er dan nu een onderzoek komt van een jaar, ze zijn nu halverwege, naar of dat bestaansminimum nou niet structureel hoger moet.
Ik word altijd een beetje rillerig als ik hoor dat er weer een onderzoek moet worden gedaan naar weer iets, naar weer iets, naar weer iets. En ik kan niet zeggen, nou doe er €200 bij, dan zijn we er. Want dat is het niet. Maar we weten wel wat mensen kunnen betalen voor huur en wonen. En we weten wel wat het kost om een kind te moeten verzorgen en opvoeden. En we weten ook, er zijn gewoon een aantal dingen die staan. Dus er zit heel veel onzekerheid in. Maar een aantal dingen weten we wel. Wat je huurt, wat het kost om te leven aan boodschappen en aan dat soort zaken. Verzekeringen weten we ook. Tel dat op, dan kom je ergens en ik zou zeggen, doe er nog 10% bij. Dan kunnen we misschien nog een keer een dagje op stap met elkaar. En dat is het dan. En dan moeten we stoppen. Klaar. En dan gaan we snel aan het werk en dan gaan we zorgen dat mensen het krijgen en dat ze er gebruik van kunnen maken. Dat talmen rondom weer een onderzoek, dat is eigenlijk wat, maar dat hoort u wel een beetje aan mijn stem, dat is wat me het meest irriteert.
Ja, weer een onderzoek. We hebben het hier vaak aan tafel over gehad. Onderzoeken, dat is hier in de Haagse binnenwereld vaak ook een manier om het nog eens te vertragen.
Dat is precies zijn punt. Tegelijkertijd is het wel zo, dit onderzoek wat in juli is afgekondigd en dus tot komende zomer, als het goed is, duurt. Dat is wel bedoeld om het dan structureel beter te maken. Dus dat er dan een gedegen onderzoek ligt van waar baseer je zo'n bestaansminimum nou op? En hoe kun je dat niet alleen eenmalig verhogen, maar dat je gewoon voor de komende decennia een systematiek hebt dat als de prijzen meer stijgen, dat dan het bestaansminimum ook op een betere manier meestijgt. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is op zich goed dat dat gebeurt. Maar als het aan de ombudsman ligt, is dat allemaal prima, maar moet je ook nu direct gewoon wat doen. Ja. Op basis van wat je nu weet.
Ja, en ik moet ook meteen denken aan... Hé, je moet ook wel doen aan de flexbaantjes, aan de grillige toeslagen. Hè? Het hele systeem dat we er omheen hebben gebouwd... zorgt ervoor dat die groep gewoon ongelooflijk grillig inkomen heeft... Als je niet heel veel verdient. Ik heb in 2019 maakte ik vlak voor Prinsjesdag het verhaal... je houdt net wel of net niet je hoofd boven water, heette ja. dat. Dat zei een rechter in dat stuk. Omdat er in economische bloeitijden... zoveel meer mensen onder financieel bewind werden gezet. Dus dan mag je niet meer over je eigen financiën gaan. Toen nam het aantal daklozen toe. Dus je ziet al best wel lang de tekenen van dat er een groep mensen aan de onderkant echt niet redt.
Nee, ja. maar het politiek besef is daar, hoor ik jullie ook over zeggen, inmiddels wel over ingedaald.
Ja, zeker. En, maar dan is dus inderdaad de vraag van hoe snel pak je dat op? En die toeslagen, als je daar echt structureel wat aan wil doen, dat is heel ingewikkeld. En dan ben je zo een aantal jaar verder. Nou, ja. Wat doe je in die tussentijd? Dat is dan eigenlijk waar de ombudsman zijn punt nu over maakt.
Ja. Marieke, jouw moment van het jaar... Jouw moment van het jaar, moet ik eigenlijk zeggen, heeft hier eigenlijk ook al mee te maken.
Enorm, ja. want dit jaar kreeg Nederland natuurlijk een klap door de hoge energieprijzen. De hoge inflatie überhaupt, hè. Alle prijzen stijgen inmiddels ook van voedsel. En ja, het kabinet liep er eigenlijk constant achteraan om daar wat aan te doen. En de apotheose daarvan kwam op Prinsjesdag op een moment, ik heb het vorige week ook verteld in een eerdere uitzending, een moment dat ik nog nooit heb meegemaakt dat tot en met dat de koning gaat praten wordt onderhandeld over een miljarden kostend plan voor een prijsplafond op de energierekening.
We zien allemaal de sterk stijgende prijzen aan de kassa en op onze energierekening. En de inflatie is niet eerder zo hoog geweest. En daarom kwam het kabinet al eerder met een verlaging van de energiebelasting en de BTW en een energietoeslag van €1.300 voor de laagste inkomens. Maar we zien ook dat dat nu niet meer genoeg is. Vandaag op Prinsjesdag trekt het kabinet daarom extra geld uit om mensen de winter door te helpen. Dat doen we door energie weer betaalbaarder te maken.
Dit was Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie, die sowieso een jaar heeft waarin hij van allerlei dingen moet doen die hij eerder niet had kunnen bedenken. De kolencentrales aanzetten, als een gek aan de slag om mensen tegen een veel te hoge energierekening beschermen. Hij kondigde dus na het koffertje dit nieuwe plan aan. Het plan was nog helemaal niet uitgewerkt. En eigenlijk had het kabinet al een heel groot plan om de koopkracht te stutten. Dat had al een omvang van een miljard of 15 tot 17. Dat was in augustus, hè, in ja. Als ze altijd gaan onderhandelen, mooi afgesproken. Nou, dan ging het minimumloon omhoog. Christian heeft het net genoemd. De uitkering omhoog, belasting omlaag, toeslagen omhoog. Maar in de weken daarna steeg die gasprijs zo hard dat eigenlijk het kabinet... Ja, de roep heel hard werd om mensen te beschermen tegen de grilligheid van die gasprijzen die zo hoog werden. En het kabinet heeft besloten op het allerlaatste om het risico van een hoge gasprijs weg te nemen bij de gezinnen, bij alle Nederlanders. En op zichzelf te nemen als kabinet door een prijsplafond af te kondigen. Nou, om even te laten zien hoe het laatste moment dit was. En dat had niet gehoeven, want het plan is eerder geopperd. Bijvoorbeeld door de PvdA en GroenLinks. Ja. Maar hoe laatste moment dit was, het is pas vorige week door de Kamer gegaan. De Tweede Kamer heeft het laatste klap erop gegeven. En tot op het allerlaatste moment is er keihard gewerkt op het ministerie van Economische Zaken om de details uit te werken. Want het is makkelijk gezegd, een prijsplafond. He, mensen denken wel eens, merk ik, van nou, je zegt gewoon als overheid, dit is de maximale prijs en veel plezier ermee in de markt. Maar eigenlijk is prijsplafond een misleidende term. Het is een enorme subsidie die het kabinet aan huishoudens wil geven. Ze heeft zelf geen manieren om dat te doen. Ja. De Belastingdienst kan het niet, anderen kunnen het ook niet. Dus ze vraagt aan energieleveranciers om dat geld... Hè, het kabinet maakt over naar energieleveranciers... en die energieleveranciers gaan het aan de mensen geven. En in die tweeslag zit natuurlijk... ja. Enorme moeilijkheid, want hoe hou je een beetje... waar ga je de energieleveranciers voor compenseren, voor welke prijs? Hoeveel subsidie geef je ze?
Hoeveel winst mogen ze maken?
Hoeveel winst mogen ze maken? Hoe controleer je dat het ook echt bij de mensen terechtkomt? Hoe voorkom je? Nou, daar heb ik een hoogleraar economie over geïnterviewd... dat de energieleverancier denkt... oh, maar dan kan ik wel even de prijs een beetje verhogen... want ja. dan krijg ik meer subsidie. Ja. In de Tweede Kamer zijn er maandenlang al enorme zorgen over. Jette heeft dat met stoom en kokend water nu een beetje bij elkaar gecheft. En natuurlijk... ook in onderhandeling met de energieleveranciers. Want het is nog altijd iets wat de overheid vraagt van de leveranciers. Waar we ervoor ze hun hulp nodig hebben. Mm-hmm. En ja, nu gaan we zien hoe het uitpakt. En dat is niet alleen een duur plan. Hè, want de kosten variëren de afgelopen maanden van 10 miljard euro tot tientallen miljarden euro's. Afhankelijk van de gasprijs natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook volgens economen een licht riskant plan. omdat de overheid iedereen compenseert en iedereen subsidie geeft, kan het toch de inflatie aanwakkeren. Het kan ook inderdaad de prijzen hoog houden bij de energieleveranciers, omdat ze een prikkel krijgen om die hoog te houden. Dus er zijn wel zorgen over hoe dit uitpakt.
En nou weet je altijd pas over een paar jaar hoe onvergetelijk iets is geweest. Hè? Dat
kun je voor mij was het al onvergetelijk.
Ja, dat wilde ik je dus vragen, want je noemt het als moment. Ja. En goed, als het goed is gaan we het allemaal merken en zo. Maar wat zegt dit moment voor jou?
Ja, het zegt dat een kabinet... Wij stonden samen bij Jette, hè? Ja. Bij het, de patatbalie noemen wij dat dan.
Waar journalisten en Kamerleden in het kabinet
elkaar zitten. Bij de uitgang van de Tweede Kamer stonden wij Jette te interviewen over dit plan. We hebben het vaak gehad over de vele, vele miljarden die deze kabinetten uitgeven de laatste jaren. De laatste kabinetten Rutte. Maar dit is er eentje zo op het allerlaatst, zo op Prinsjesdag. Zo zonder dat het doorgerekend is. Dat het zelfs in de miljoenennota stond het nog niet. Nou, ik hoor al jaren het Centraal Planbureau en de Raad van State mopperen dat het nu weer tijd is om ordentelijk te gaan begroten. Nou, dit was echt minst ordentelijk ooit op het allerlaatst bij elkaar gesjeft. En dat laat ook zien dat deze energiecrisis, die mensen keihard raakt, dat dat een ongekende crisis is. We hebben er eentje gezien in de jaren 70, hè, toen met de olieprijzen en toen de olie schaars werd. En sindsdien zijn we eigenlijk toch verwend geweest met lage energieprijzen. En energie is zo'n basisbehoefte dat je toch zoveel mensen potentieel een probleem brengt dat de politiek niet houdbaar was om dit niet op het allerlaatste te doen.
Ja, en het gekke is, het heeft zo ontzettend veel gekost. Er wordt enorm veel aan besteed en toch bereikt het nog steeds niet alle mensen die dit echt keihard nodig hebben.
Ja.
Ik sprak bijvoorbeeld iemand die chronisch ziek is en die vanwege spierziekte haar temperatuur altijd vrij hoog moet houden in huis, omdat ze anders gewoon niet soepel kan bewegen. En ze heeft allerlei apparaten in huis staan, zoals voor de beademing bijvoorbeeld, die heel veel energie vreten. Dat was altijd wel te doen bij een normale energieprijs, wat op record normaal was. Nu vliegen die prijzen het dak uit. En ja, dat energieplafond, ja, daar komt ze gewoon ver bovenuit. Dus zij dreigt alsnog in de financiële problemen te komen, ondanks dat energieplafond.
Ja.
Dus dat laat zien dat zoiets grofmazigs, dat kost heel veel geld. En het bereikt veel mensen die het niet nodig hebben. Maar sommige mensen die het wel nodig hebben, bereikt het eigenlijk niet genoeg.
Te weinig. En dat is het nadeel van zo'n regeling die voor iedereen ingaat. Kijk, de overheid kon het niet anders. Ze hadden liever gerichte steun gegeven. Daar hebben ze ook echt naar gezocht. Lukte ze niet. Maar dat zegt elke econoom nu ook. Gebruik, en trouwens ook heel veel politieke partijen in de Tweede Kamer. Gebruik dit jaar nou, hè, want het gaat volgend jaar in dat prijsplafond. Gebruik het nou om voor het jaar erna, want er zijn energieprijzen waarschijnlijk nog steeds hoog, echt veel gerichtere hulp te bieden aan de mensen die het echt niet redden. En door zo'n hoge energieprijs is eigenlijk de armoedegrens in één klap omhoog gegaan. Hè? Dus meer mensen zakken gewoon onder de armoedegrens, omdat het leven structureel duurder is geworden. En dat is blijvend.
Er ontstaat heel veel een soort error in mijn hoofd. Want eigenlijk hoor ik jullie soort van zoektocht naar maatwerk.
En dan
denk ik aan Reinier van Zutphen die zegt stop met maatwerk.
Ja, nee, dat klopt. En toch is dit zijn de incidentele grote gebeurtenissen waar je dan kunt zeggen van we gaan kijken hoe je de groepen helpt die echt geholpen moeten worden. Maar hij zegt, ga nou als het gaat over de bijstand of als het gaat over minimumloon.
Dat zijn de grote slagen. Dat is
gewoon structureel beleid. En ga daar niet zeggen, dat gaan we individueel in de uitvoering oplossen.
Oké, de error is weer op mijn hoofd. Dankjewel, Christian Pelgrim. En dankjewel, Marieke. Maar, Marieke, ik moet er meteen ook even bij zeggen, dit was voor jou voorlopig even de laatste.
Ja, ik ga 5 maanden met onbetaald verlof om een boek te schrijven over het vergroenen van de economie, de strijd achter het vergroenen van de economie. Ik wil heel Nederland afgrazen om zoveel mogelijk mensen te spreken, om te vertellen eigenlijk wat de grote politieke vragen zijn op dit terrein, hè, het vergroenen van de komende 10, 15 jaar. En dat hopelijk in een boek aan het eind samen te vatten.
En mensen die aan het luisteren zijn en denken, oh Marieke moet echt dit lezen of hier langskomen, hoe kunnen ze je bereiken?
Geef mij tips, zoek mij op LinkedIn. Daar staan al mensen, heel veel tips. Er staat ook mijn post bovenaan met dit boekplan. Daar kan je nog iets meer over lezen, dus geef mij tips.
En als je klaar bent, gaan we hier alles over horen vertellen in Haagse Zaken.
Heel graag.
Dank beiden. En de volgende in de rij is Claudia Kammer. Claudia, ik heb zo'n vermoeden, want jij bent hier al een keer langs geweest om er uitgebreid over te vertellen. Maar jouw moment van het jaar gaat over?
De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.
Waarom?
Nou, die heb ik gevolgd samen met collega's van NRC en van het Dagblad van het Noorden. We hebben er ook heel veel onderzoek naar gedaan. En dat heeft veel van mijn tijd in beslag genomen. Want die enquête die duurde 7 weken maar liefst. 7 volle weken. Er kwamen 70 mensen langs. Er waren gedupeerden bij, er waren ministers, topambtenaren, burgemeesters, andere bestuurders, belangenbehartigers. Nou, noem maar op, mensen van de oliemaatschappijen, wetenschappers, toezichthouders. Dus daar wil ik heel graag iets over vertellen.
Maar het interessante is, jij vertelde hierover, hè, dat je het graag over de gasenquête wilde hebben. En toen zei je, ik wil het niet hebben over politici of over bestuurders, want er viel jou iets anders op tijdens de behandeling van die enquête.
Ja, het draaide natuurlijk om de mensen in Groningen, want anders was die hele enquête nooit nodig geweest. Er is heel veel geld aan die gaswinning verdiend, maar het had ook een schaduwzijde, zoals de parlementaire enquêtecommissie steeds herhaalde. En dat waren de aardbevingen waar de Groningers last van hebben gehad, waar hun huizen door kapot zijn gegaan. En waar ook een hele bureaucratie omheen is ontstaan, waar zij nog elke dag in vastzitten. En ik had natuurlijk heel veel fragmenten kunnen kiezen van alle hotshots die er zijn geweest. Hè. Zelfs premier Rutte is daar aan de tand gevoeld. Maar er was één moment wat iedereen het meeste raakte in die enquête. En dat was een verklaring, getuigenis eigenlijk van een inwoonster van Schildwolde. Vrouwke Postma Doornbos. Die had een huis wat heel erg veel schade had. En ook versterkt moest worden tegen de aardbevingen. En daar heeft zij heel erg veel last van gehad met haar gezin.
En als ik terugkijk, is er nog iets wat ik eigenlijk nog niet echt heb gezegd, omdat ik denk dat ligt me als een steen op de maag. Dat is de mentale gezondheid van onze kinderen. Ook van onszelf. Maar goed, wij zijn de verantwoordelijken in het gezin. En onze zoons hebben hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht. In een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders. En hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet, dan denk je, ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken.
Ja, dat was een heel indrukwekkend moment. En dat was ook zo'n moment waarop iedereen beseft, ja, hier gaat die enquête over. Niet over al die mensen die hier komen vertellen waarom ze bepaalde beslissingen wel of niet hebben genomen. Ik bedoel, dat is natuurlijk belangrijk voor de waarheidsvinding. Maar dan doorvoel je er eventjes van, waarom zitten we hier met z'n allen?
Ja, want het raakt ook wel aan thema's, hè, die de afgelopen tijd vaak besproken zijn. Die hoog op de agenda staan hier in Den Haag. En dat gaat dan over de kloof tussen burger en overheid bijvoorbeeld. En of de burger wel een luisterend oor kan vinden bij de overheid op het moment dat dat nodig is bijvoorbeeld.
Ja, dat is heel lang niet zo geweest. Hè. Er was ook heel lang geen plek waar Groningers terecht konden met hun zorgen en klachten. En ja, eigenlijk is het nu voor het eerst dat er een staatssecretaris is die werkelijk daarheen gaat en die er gaat zitten en die naar de mensen luistert. Dat is echt nieuw.
En zag je in deze enquête ook terug, de enquête over Groningen wordt vaak in één adem genoemd met het onderzoek naar de toeslagenaffaire. Omdat je daar in beide gevallen de burger hebt die tegen een soort bureaucratische muur moet praten om de overheid te kunnen bereiken. En soms een overheid tegenover zich vindt die juist doet wat niet goed is voor die burger in plaats van wat wel goed is. Het wordt vaak in één adem genoemd. Zag je dat onderwerp hier ook in terugkomen?
Nou ja, je zag ontzettend veel parallellen inderdaad. Wat je zegt, ambtenaren die denken dat ze hun werk goed doen, ministers die dat en precies hetzelfde vinden, hè, dat ook achteraf nog vaak zo zien. Maar ondertussen wel de burgers die in zo'n papieren molen worden vermalen en die niet weten tot wie ze zich kunnen wenden, die in de financiële problemen komen, waar psychische klachten ontstaan, die eigenlijk niemand hebben die, we hebben natuurlijk wel belangenorganisaties, maar er is niemand die echt voor hen opstaat.
Die enquêtecommissie, de verhoren zijn al een tijd, hebben we al een tijdje geleden achter ons gelaten. Die commissie is nu aan het schrijven. Wanneer komt hun eindrapport? Wanneer wordt dat verwacht?
Het zou in februari moeten komen. Wanneer precies kan ik niet zeggen, want wat ik ervan begreep is dat de aanvankelijke planning was midden in de vakantie van het noorden. Dus dat zou een beetje...
Daar was niet over nagedacht.
Ja, pijnlijk zijn.
Ja, dan moesten ze in Groningen moesten ze men daar hier in Den Haag op wijzen, hè?
Ja, ja, precies.
Maar het wordt dus nog wel ergens in februari verwacht?
Dat denk ik wel, ja.
Oké, dan zien we je vast wel weer hier verschijnen. Dankjewel, Claudia Kammer. En nu bij mij Volkert Jensma. Laat ik het zo zeggen, de extended family van de Haagse redactie. Is dat ongeveer de juiste...
Ik voel mij de favoriete neef van het gezelschap.
En Volkert, wat is jouw moment van 2022?
Ja, dat was het vonnis in de MH17-zaak.
Dames en heren, goedemiddag. De zitting in de strafzaak MH17 wordt vandaag
voortgezet. En vandaag doet de rechtbank Den Haag uitspraak in die strafzaak. En zoals de rechtbank op 9 maart 2020 constateerde dat dit een strafzaak is waar velen lange tijd naar hebben uitgekeken, zo zullen even zoveel hebben uitgekeken naar deze dag waarop de rechtbank uitspraak doet.
Waarom dit moment?
Ja, er zit ook een persoonlijk aspect aan. Voor mij is de MH17-zaak altijd verbonden geweest met Willem Witteveen. Het was een lid van de Eerste Kamer hier, die ik mijn hele leven kende. En die was aan boord van het toestel met zijn vrouw en zijn dochter. Dat was zo ongeveer de meest zachtaardige persoon die ik in mijn hele leven heb ontmoet. En de gedachte dat hij op die manier met zijn vrouw en zijn dochter om het leven is gekomen, dat zit me echt als een brok in de keel.
Ja.
Dus ik merkte dat ik een heel klein persoonlijk aandeeltje had in die zaak. En dat dat bij dat voorlezen van het vonnis een rol speelde. En ik was heel erg blij dat dat vonnis zo toegankelijk was. Dat het zo goed werd voorgedragen, zo rustig. En dat eigenlijk alles erin zat. Wat je wil op zo'n moment is de waarheid horen. Je wil overzicht. Je wilt duiding, je wilt het snappen en je wilt ook vooral dat de schuld wordt toegekend. Dat er heel duidelijk wordt gezegd wie heeft het nou gedaan en wie heeft het nou niet gedaan. En dat zat er allemaal in. En daar was ik heel blij mee, want ik had eigenlijk lage verwachtingen gehad.
Is dat zo?
Ja, en dat komt omdat het een verstekzaak was.
Moet je even uitleggen wat dat is?
Nou, een verstekzaak is een zaak waar de verdachten niet bij aanwezig zijn. Of omdat ze niet gevonden konden worden, of omdat ze onbekend zijn gebleven. Of omdat ze niet wilden komen. En dat laatste was dus in dit geval, was dat zo. En dat leidt meestal tot zaken die niet in evenwicht zijn, omdat er tegenspraak ontbreekt. Nou heeft weliswaar één van die verdachten toch zich laten vertegenwoordigen. Dus er was één advocaat aanwezig die opkwam voor tenminste één van de verdachten. Maar desalniettemin zijn verstekzaken onbevredigend. Dat kan makkelijk leiden tot een vonnis dat niet in evenwicht is. Of waar je toch van denkt van ja, maar is dit nou het hele verhaal?
En waarom was dit dan de uitzondering op die regel?
Ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk te verklaren. Maar ik denk dat hem dat zat in de detaillering. En ook in de lengte.
Wat was uiteindelijk dat vonnis?
Het vonnis was 3 keer levenslang en 1 keer vrijspraak. Ook dat was al, vond ik, een krachtig element. Maar achteraf heb ik het vergeleken met dat beeld dat je hebt van het toestel zelf. In het vooronderzoek is dat ding helemaal gereconstrueerd en er is een geraamte van gemaakt en er zijn al die fragmenten aan opgehangen. En zo zat dat vonnis eigenlijk ook in elkaar. Dat was ook helemaal geanalyseerd. Ieders gedrag, ieders rol.
Heel precies.
Heel precies. Ieders locatie. Het was eigenlijk een film. Wie was waar op welk moment en wat kon hij eraan doen en wat kon hij er niet aan doen? En dat gaf dat hele verhaal, dat hele vonnis, dus een groot gezag.
En het vonnis is dus uitgesproken,
ja.
Maar de mensen om wie het gaat waren er niet bij.
Nee.
Dat is dus een soort gedeeltelijke afsluiting of zo. Want normaal als een vonnis is uitgesproken, dan spreekt het recht en dan gebeurt het ook. Alleen die mensen die lopen nog vrij rond.
Ja, ja. En dat was van tevoren bekend. Dat is de handicap van een verstekzaak en dat weet je ook.
Ja.
Dus op zichzelf was dat geen teleurstelling. Het enige is, en dat merk je pas op het moment van het vonnis, 3 keer levenslang betekent dat er voor het leven van die 3 veroordeelden dat vonnis boven hun hoofd blijft hangen. Zij kunnen Rusland niet verlaten zonder dat ze het risico lopen op welke luchthaven ter wereld dan ook te worden gearresteerd en te worden uitgewezen. Nou, dat is een begin van genoegdoening en van afrekening. Dus dat is wat de personen betreft, maar er zit ook een politieke kant aan.
Mm-hmm.
Want in dit vonnis werd dus voor het eerst heel duidelijk gemaakt dat dit door Rusland is gedaan en door niemand anders.
Ja.
Dus al die leugens en al die verzinsels en hersenspinsels die er uit Moskou zijn gekomen over het waren de separatisten of het waren de Oekraïners zelf of het was helemaal geen raket. Dat is nu allemaal naar het Rijk der Fabelen verwezen.
Ja.
De buck stops here. De schuld ligt nu bij Rusland.
Kijk, jij noemt nu Rusland.
Ja.
Goed, de uitspraak in het MH17-proces is jouw moment van het jaar. We kunnen niet helemaal voorbij gaan aan een ander belangrijk moment dit jaar. Rick noemde het al eerder deze aflevering.
Goedemorgen, dit is een extra NOS-journaal vanwege de ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne. Vannacht heeft de Russische president Poetin een militaire operatie in de Donbass-regio aangekondigd. Volgens Oekraïne is de oorlog met Rusland daarmee begonnen. Poetin kondigde zijn operatie vannacht aan in een onverwachte toespraak op de Russische staatstelevisie.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно...
Ja, dit is een geschiedenisveranderend moment. Daar valt eigenlijk alles wat we in Nederland hebben meegemaakt dit jaar helemaal bij in het niet. Alles is anders na de inval van Rusland in Oekraïne. Alle machtsverhoudingen zijn veranderd. Veiligheid in de hele wereld, althans in de westerse wereld, staat op zijn kop. De machtsverhoudingen zijn veranderd. De rol van de NAVO, dit is dé gebeurtenis van het jaar.
En jouw gebeurtenis van het jaar viel dus ook in de context van die oorlog.
Ja, en is daardoor ook veranderd. Dat vonnis, die rechtszaak, was het slotstuk van een hele georchestreerde diplomatieke en voorzichtige behandeling van het neerschieten van het toestel. Iedereen had in de gaten destijds bij die ramp dat naar alle waarschijnlijkheid de dader in Rusland gezocht moest worden. Maar we wilden dat niet zeggen. We wilden dat toen pas zeggen als we het echt zeker wisten. Ja. En daar is het kabinet toch buitengewoon diplomatiek en prudent mee omgegaan. Hij heeft een internationale coalitie gevormd met Australië en Maleisië. Gemeenschappelijk onderzoeksteam. Kalmpjes aan, alles uitzoeken. Dan een proces dat dan nog 2,5 jaar duurt. Om dan tenslotte, als alles voor elkaar is, te kunnen zeggen, te mogen zeggen, te durven zeggen dat het Rusland was. En door die inval is al die reserve eigenlijk overbodig geworden. Dus met terugwerkende kracht kun je hardop zeggen, MH17 was de eerste oorlogsdaad eigenlijk tegen de internationale gemeenschap, tegen Nederland, van Rusland via Oekraïne tegen het Westen. Dus die twee dingen vielen samen. Ja. En kregen daardoor dus ook een net iets ander karakter.
Je begon net met te vertellen over het persoonlijk tintje, hè, dat die uitspraak voor je heeft gehad. Zeg maar, heeft zo'n vonnis, helpt dat dan om het af te sluiten?
Maar toch is afsluiten niet het goede woord. Hè. Dit is waarheidsvinding geweest. Dit is duidelijk maken waar de schuld ligt. Duidelijk maken wat de rol op de grond is geweest van deze drie militairen. Maar daarmee ben je er nog niet. Hè. We moeten nu naar Moskou kijken. Hoe is de bevelslijn geweest? Wie heeft dit bedacht? Wie heeft verzonnen dat je met zo'n wapen op die plek een passagiersvliegtuig aanvalt? En waarom dit vliegtuig? De volgende fase moet nog komen. De echte afrekening die staat nog op de agenda. Maar dat is dan vooral een politieke agenda, denk ik.
Ja, nou ja, dat gaan we dus zien komend jaar. Dankjewel, Volker Jensma.
Graag gedaan.
En de laatste twee gasten hebben zich inmiddels ook gemeld. Tristan Terlink en Guus Valk. En Tristan, bij jou hebben we de unieke situatie dat het zowel je debuut als je afscheid is. Dus ja. Gewoon in één keer.
Ja, klopt. Ja. Ik ben de afgelopen 9 maanden heb ik meegelopen of meegedaan op de Haagse redactie. De Haagse stemming geschreven. Natuurlijk de nieuwsbrief die je moet volgen als je op de hoogte wil blijven van wat er in het Haagse gebeurt.
Absoluut.
Inclusief alle
abonneer je gratis.
Abonneer je gratis. Via,
zeg ik er nog maar even bij. Ja,
gaat heel snel. Elke dag. En daarnaast heb ik eigenlijk verschillende dingen opgepakt waar soms iemand anders geen tijd voor had. Maar voornamelijk het Nederlandse slavernijverleden en de manier waarop het kabinet daarmee omgaat.
Dus het zal je ook niet verrassen, maar jouw moment van het jaar heeft daar ook mee te maken.
Absoluut, absoluut. Ik denk dat er geen ander moment te kiezen is in dit dossier dan de toespraak van Rutte. En dat is nog maar heel kort geleden. Dat was maandag. We nemen dit op donderdag, dus dat is 4 dagen geleden. Het is nog allemaal vers. Ik weet alle details nog. Ik vond dat een heel bijzonder moment, volgens mij iedereen. Voornamelijk door de aanloop ernaartoe. Want het ging heel erg rommelig. Dus ik wist eigenlijk op 1 juli, of rond 1 juli dit jaar, wist ik wel, er gaan excuses komen. Toen had ik ook met het CDA gebeld en die zeiden, ja, wij zijn er ook eigenlijk wel voor, maar we moeten nog kijken hoe we dit willen doen. Dus ik wist, die Kamermeerderheid zit er aan te komen. Die excuses zullen er ook aankomen. En toen werd ik in november eigenlijk verrast door het nieuws dat lekte, dat het kabinet het ging doen. En niet op een symbolische datum, niet in het herdenkingsjaar, niet op 1 juli, niet 150 jaar na de afschaffing of het stoppen van de slavernij in Suriname. Maar op 19 december, een beetje raar ingeperst tussen Sinterklaas en Kerst en vlak voor het kerstreces. Mm-hmm. Dus dat verraste iedereen heel erg.
De excuses waar iedereen heel lang op zat te wachten, die kwamen ineens heel snel.
En ook op een manier waarop niemand het eigenlijk had zien aankomen. Want het jaar daarvoor was er een advies uitgekomen van het adviescollege dialooggroep Slavernijverleden. En die hadden dus geadviseerd, ja, doe het op 1 juli, doe het op die symbolische datum. Doe het met de koning, doe het met een wet. Allemaal aanbevelingen. En toen opeens was het 19 december en de koning ging het niet doen. En premier Rutte zou het in Nederland doen. En er zouden allemaal bewindslieden uitvliegen naar de Caribische gebieden en naar Suriname om daar een toelichting te geven. En iedereen was eigenlijk heel erg boos daarover. De datum was niet overlegd. Suriname wist officieel, naar eigen zeggen, niet eens dat het op 19 december zou plaatsvinden. Er was onenigheid over Frank Weerwind, die zelf nazaat is van tot slaafgemaakte.
Van zijn vader heeft nog op een plantage gewerkt.
Precies. Dus die zou daar een toelichting geven. En mensen dachten dat die excuses zou aanbieden. Daar was een hele ophef over. Er was niks afgesproken over herstelbetalingen.
Dus eigenlijk ging zeg maar alles mis wat mis kon gaan. Het was gewoon één grote chaos. Maar op 19 december was het moment daar toch. Ja. Jij bent gegaan naar het Nationaal Archief om dat live mee te maken. Ja. Wat zag je daar?
Ja, het was best bijzonder, want ik zat natuurlijk achter de bewindslieden met schrijvende pers. En allemaal mensen die ik eigenlijk die weken daarvoor bij het Katshuis heb gezien en een beetje heb horen klagen daar in de sneeuw en in de regen. Het was heel koud bij het Katshuis. Dus iedereen was een beetje cynisch is niet het juiste woord. Iedereen was heel kritisch of verwachtte er niet al te veel van. Maar langzaam begon het een beetje om te draaien. En je zag het al door de mensen die aanwezig waren. Er waren dus naast Mark Rutte waren ook de vicepremiers daar. Dus Carole Schouten, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Robert Dijkgraaf was er. De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Femke Halsema was er. Dus het was een, naast dus alle mensen van de dialooggroep Slavernijverleden en vertegenwoordigers van Suriname en Sint Maarten en Curaçao. Dus het was een heel erg hoog gezelschap. Dus je merkte wel dat het echt een belangrijk moment ging worden. Of het nou goed ging of niet goed ging. En toen kwam die speech.
Te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide, miwani, taki, pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu.
Eigenlijk merkte ik direct dat het was heel stil, er was geen applaus. En toen die speech over was, hoorde je alleen het geschuifel van stoelen en ook wel wat gesnik en zo. Want het was een heel emotioneel moment. Achteraf denk ik dat Rutte daar een paar dingen heel goed deed. Ten eerste dus dat hij benoemde wat er zo gruwelijk was aan het Nederlandse slavernijverleden. Dus hij noemde het brandmerk, hij noemde afgehakte ledematen. Hij maakte het zichzelf daarmee niet makkelijk. Ja. Het was niet een algemene
abstract verhaal.
Ja, precies, een abstract verhaal. Er zijn wat erge dingen gebeurd, maar nu. En wat hij ook goed deed, was denk ik om zichzelf heel erg te benoemen daar in dat in die speech.
Je bedoelt zijn manier van denken, hoe dat veranderde.
Ja precies. Dat eigenlijk na Black Lives Matter, dat hij er ook over na is gaan denken. En dat wat hij eerst dacht, dat hij dan als persoon verantwoordelijk zou zijn, dat hij daar een beetje overheen kwam. En dat hij het in het begin verkeerd heeft gezien. En dat zijn echt dingen waarvan ik denk dat ze heel veel impact hebben gemaakt op de mensen daar.
Want tot slot, jij was daar. Kijk, wij keken op tv mee en op een gegeven moment was het klaar. En toen gingen ze weer terug naar de studio. Jij zat in die zaal. Ja. Wat gebeurde er? Er viel even een stilte.
Ja, er viel een stilte en dat duurde ook best wel lang. Rutte die liep eigenlijk direct naar de dialooggroep toe en naar de nazaten die in de zaal zaten. En je kon zien dat hij echt geëmotioneerd was, terwijl hij handen aan het schudden was, terwijl mensen op hem afkwamen. Er waren veel tranen. Ook van Rutte.
Oh ja?
Ja, zeker. Ja, ja. En dat is eigenlijk best wel bijzonder voor hem, want dat zien we nooit. Ik heb het met Petra had ik het erover. Petra de Koning, die iedereen kent uit ook uit Haagse Zaken. En die zei, ja, volgens mij is het maar één keer eerder gebeurd na de toeslagenaffaire, toen hij met de moeders had gepraat. En ja, je kan natuurlijk zeggen, het was functioneel. Het was zeker een functionele emotie, want de nazaten en betrokkenen die zagen in zijn tranen het berouw wat ze eigenlijk wilden van de Nederlandse staat. Maar op het moment dat hij met de pers kan praten, met de geschreven pers, er waren geen camera's in de buurt, hij had er niet per se een show van hoeven maken, werd hij ook weer emotioneel. En zag je dat ook, zag je van dichtbij de tranen in zijn ogen. En dat is best bijzonder. Ik denk dat, hij toonde wel de oprechtheid, denk ik, die mensen heel graag van hem wilden op dat moment.
Je hebt soms dat woorden vat op je krijgen, hè? Ja. En ik had toen ik keek nog de indruk dat gebeurde. Dat hij een soort van internaliseerde wat hij aan het vertellen was op dat moment. Dus het was niet meer zozeer iemand die namens de Nederlandse staat een staatsrechtelijke boodschap bijna gaf. Maar hij leek het ook persoonlijk zich heel erg opeens te realiseren wat hij aan het vertellen was. Was mijn indruk.
Ja, dat zei hij ook achteraf. Dat het moment waar hij het meeste moeite mee heeft gehad, was het moment dat hij sprak over de vrijheidsstrijders die vermoord zijn. Die dus in opstand kwamen en toen vermoord zijn door plantagehouders. En dat hij die ging rehabiliteren. Dat vond hij het meest emotionele moment. En dat kreeg de hele tijd vat op hem, zei hij achteraf. Ja, dat zag je ook wel, ja.
Ik merkte zelf ook hoe het ontvangen werd hier in de Kamer. Ik heb nog een rondgang gemaakt langs Kamerleden en heb er nog een verhaal over geschreven. En ik sprak onder meer Sylvana Simons van Bijeen, die natuurlijk veel en veelvuldig gepleit heeft voor excuses van de Nederlandse staat over het slavernijverleden. Ook door haar persoonlijke familiegeschiedenis. En het viel mij op, zij had hier gekeken met haar fractiemedewerkers. Daar was ook een cameraploeg bij, dus dat kan je heel goed zien. Ze zaten ook, ze bijna gearmd, hielden ze elkaar vast terwijl Rutte die woorden uitsprak. Er is natuurlijk vooraf heel veel kritiek geweest van te vroeg, te laat. Niet de goede woorden, niet voldoende mensen Suriname bijvoorbeeld meegenomen in de afweging. Maar op dat moment, en dat zei ze een dag later toen ik haar sprak ook, kon ze alleen maar buitengewoon geëmotioneerd zijn over deze toespraak, over de woorden die Rutte uitsprak. Ze zei ook tegen me van, normaal gesproken sta ik altijd vooraan als ik kritiek op Rutte moet leveren. Maar dat was op dit moment totaal ongepast geweest. Het waren de goede woorden, ze werden op een goede manier uitgesproken. Ze kwamen echt binnen. Dus daar was echt wel, ik merkte bij haar echt een totale positieve verrassing. En ze vertelde zelf ook dat ze heel erg bezig was geweest met daarvoor ook met van, ja, deugt het allemaal wel? Is het allemaal wel goed en zo? Dus ze was helemaal niet voorbereid op dit moment. En dat verklaarde ook wel deels misschien de emoties die ook hier loskwamen.
Dit was dus jouw moment, ook van het jaar, Tristan. Je gaat nu wat anders doen. Waar ga je eigenlijk werken?
Ja, ik ga iets totaal anders doen. Ik word filmredacteur.
Dus we blijven je wel lezen in de krant.
Ja, absoluut.
En als er ooit een politieke thriller uitkomt, dan weten we hier ook wel weer te vinden.
Ja, ik denk dat ik niet zo snel hier meer zal zijn. Maar als er een keer iets heel bijzonders gebeurt, dan weet je me te vinden.
Dankjewel, Tristan.
Dankjewel.
En Guus, dan eindigen we bij jou. Wat is eigenlijk jouw moment van het jaar?
Ik heb een moment gekozen dat misschien, hè, als je het ook over het vorige onderwerp hebt, niet het allergrootste onderwerp is dat hier in Den Haag speelde het afgelopen jaar. Maar om meerdere redenen wel heel belangrijk, denk ik. En dat is de scheuring die is ontstaan in de fractie van Volt. De nieuwe fractie met 3 zetels. Daar is Niloufer Gundogan afgelopen voorjaar uit de fractie gezet na een serie meldingen over grensoverschrijdend gedrag.
Zojuist hebben wij fractievergadering gehad. En bij die fractievergadering is besloten om het fractielidmaatschap van mevrouw Gundogan te beëindigen. Mevrouw Gundogan was daar zelf niet
bij aanwezig. Ik heb dit moment gekozen. Dit was eigenlijk het finale oordeel, zou je kunnen zeggen, van een kwestie die op dat moment al weken sleepte. Want wat was er gebeurd? Had een medewerker, naast de medewerker van Niloufer Gundogan, een melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over kleineren, intimideren, vernederen. Daar had die persoon enorm onder geleden en die had dat gemeld. Laurens Dassen heeft toen Gundogan uit de fractie gezet. Maar de rechter heeft dat besluit teruggedraaid. Dat was een hele unieke situatie dat gebeurde. Vervolgens heeft Dassen zijn excuses aangeboden. Hebben ze gezocht naar een manier om toch weer te lijmen, om toch weer met elkaar verder te gaan. Dat was natuurlijk ten dode opgeschreven, dat snapte iedereen.
En vervolgens is Niloufer Kundohan voor een tweede keer uit de fractie gezet en ook geroyeerd als lid. En daarvoor werden de partijreglementen nog veranderd, zodat het deze keer juridisch wel in de haak was. Nou, die zaak sleept nog steeds. Op het moment dat we dit opnemen, dient het hoge beroep in Amsterdam van Volt tegen de eerste rechtelijke uitspraak die is gedaan in deze kwestie. Dus dat blijft maar doorslepen. Maar het eind van het lied is, we hebben nu een fractie van twee van Volt, Laurens Dassen en Marieke Koekoek, en het lid Gundogan, die nu dus de 20ste fractie in de Tweede Kamer is. En ik denk met deze zaak, waar ik met Petra de Koning heel veel over heb geschreven, we hebben ook melders gesproken. Daar hebben we nog een aflevering van Haagse Zaken over gemaakt, waarin we ook uitleggen hoe dat verhaal tot stand is gekomen.
Ook journalistiek.
Precies, want we liepen tegen heel wat dilemma's op toen we dat verhaal maakten. Dat verhaal gaat over meer dan alleen wat er bij Volt aan de hand is, denk ik. Het staat voor veel meer. Het staat voor de versnippering hier in de Tweede Kamer. We zitten nu met 20 fracties. Dat is nog nooit in de geschiedenis eerder gebeurd. Dat is echt ongelooflijk.
En we begonnen nog geen jaar geleden met... Nee, inmiddels meer dan een jaar geleden.
Ja, 17 denk ik.
Ja, in maart 2021. Ja.
Ik zeg uit mijn hoofd 17, ja. Dus en dat was al veel. Kun je nagaan hoeveel het nu is. Die versnippering zet maar door en die uit zich ook op allerlei manieren in hele lange debatten. In debatten die ook, en dat is fijn voor het kabinet en voor de coalitie, moet je niet vergeten, die ook alle kanten op zwiepen. Dus op het moment dat de Kamer beet heeft, zal ik maar zeggen, bij een bewindspersoon, is er altijd wel weer een fractie die iets totaal anders te berden brengt. En dan gaat het verhaal weer helemaal de andere kant op. Er worden, dat meldde de NOS vandaag, een record aantal moties ingediend. Debatten duren eindeloos. Dus op die manier merk je dat die versnippering ook hier, het werk van de Kamer, echt aan het beïnvloeden is. En ook echt verandert hoe de Kamer functioneert. Het tweede reden dat ik dit onderwerp belangrijk vind om het nu aan het eind van het jaar nog weer even op te rakelen, dat is dat het gesprek in de Kamer veel meer dan daarvoor over grensoverschrijdend gedrag is gegaan. Er waren voor de kwestie Gundogan vaker Kamerleden, politici in het nieuws vanwege grensoverschrijdend gedrag. Denk aan Dion Graus van de PVV. Maar het gaat nu meer en meer over ook niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus hoe gaan politici en medewerkers bijvoorbeeld met elkaar om in deze... Ja, ik vind het toch altijd een beetje een jungle hier, dit kamergebouw.
Een hele ongewone werkomgeving.
Ja, het is onveilig. Het is, alles draait om macht en status. Mensen worden ook formeel, zeg maar, gewoon, ik zou maar zeggen, juridisch slecht beschermd, vind ik. Dus als er iets gebeurt, worden ze niet goed beschermd. Dat blijkt keer op keer op keer. Nou, je hebt zelf over Khadija Ariep geschreven. Is daar ook een heel goed voorbeeld van, denk ik. Hoe ook hiërarchie leidt tot ellende eigenlijk. Maar het goede daarvan vind ik dat het gesprek daarover echt gaande is. Ik heb toen deze kwestie Gundogan speelde op Twitter een oproepje geplaatst voor kamerpersoneel om zich te melden, mochten zij zich herkennen in zulke verhalen. Niet eens zozeer om er meteen weer over te schrijven, maar wel om een beeld te krijgen van hoe breed leeft het nou. En ik kreeg berichten van mensen die bij linkse partijen werkten, bij rechtse partijen. Dit heeft niets met politieke kleur te maken, absoluut niks. Maar het heeft alles met menselijk gedrag te maken, zal ik maar zeggen. En ik schrok toch wel van de verhalen die ik hoorde. Ik ga er vast nog wel eens over schrijven.
Ja, maar het gesprek, dat tekent dit jaar wel. Het gesprek daarover is echt op gang gekomen.
Ja, en dat is winst, toch? Denk ik. Het is heel goed dat nu eindelijk een keer wordt gezien. Een fractiemedewerker vertelde mij over hoe dit kamergebouw eigenlijk uit twee populaties bestaat. Je hebt de politici die met elkaar omgaan. Die helemaal op gelijke voet. Hè. Ze hebben natuurlijk grote verschillen en dat vechten ze uit. En dat maken ze heel groot in de plenaire zaal.
Maar hiërarchisch zijn ze gelijk.
Maar hiërarchisch zijn ze gelijk. Ze nemen het ook vaak voor elkaar op eigenlijk. Want er is ook nog een andere populatie. Het is bijna upstairs, downstairs. Ja. Dat is namelijk het kamerpersoneel. De fractiemedewerkers, de bodes, de beveiligers, noem het maar op. En zoals één kamermedewerker mij zei, eigenlijk is maandag de leukste dag in de Kamer. Want dan zijn de Kamerleden er niet. Dat vond ik wel... Heel veelzeggend.
Ja, dat zegt heel veel inderdaad. Dank, Guus. Maar blijf nog even zitten, want ik heb je zo nodig. Want we komen zo aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Het is de laatste Haagse Zaken van dit jaar. En de laatste Haagse Zaken met mij op deze plek. Want ik ga stoppen met presenteren. En ik moet zeggen, ik kan me eigenlijk geen betere laatste aflevering wensen dan zo. Met de hele Haagse redactie. Je hebt iedereen voorbij zien komen. En bijna 6 jaar hoorden jullie me hier zo goed als... Iedere week in gesprek met mijn collega's. En iedere week weer was ik onder de indruk van hoe ze heel ingewikkelde onderwerpen toch helder uit wisten te leggen. Haagse Zaken was al die tijd eigenlijk gewoon een soort doortrapte manier voor mezelf om uitleg te krijgen van mijn collega's. En jullie mochten altijd meeluisteren. En ik hoop dat het ons gelukt is om je meer te leren over de Haagse wereld en over de onderwerpen die daar besproken worden. Maar 6 jaar is best wel lang. En in de tussentijd is er echt veel veranderd, ook voor mij. In de eerste jaren werkte ik nog helemaal niet als politiek redacteur. En sinds een jaar of vier wel. En ik wil eigenlijk gewoon meer tijd om te schrijven. Maar je blijft me horen als gast, want Haagse Zaken gaat gewoon door. Een heleboel mensen maken Haagse Zaken mogelijk, voor en achter de schermen. Maar er zijn er een paar die ik er toch even speciaal uit wil lichten. Tom-Jan Meijers, die ik in 2016 een onbegrijpelijk berichtje stuurde met als aanhef HTJ. Ik kende die beste man helemaal niet, hij mij ook niet. Maar hij was toch bereid om een kopje koffie met me te drinken. Hij bracht me in contact met de Haagse redactie en zo begon dit. Stijn Bronswaar, die als toenmalig adjunct hoofdredacteur bereid was dit een kans te geven. Hetzelfde geldt voor Hersen van der Vliet. Pim van den Dol en Tim de Gier, die meedachten. Mirjam van Zuidam en Henk Krijgrok van der Werven, de eerste echte redacteuren voor Haagse Zaken. Iris Verhulsdonk, die al 4 jaar lang achter de schermen onmisbaar is, die inmiddels ongeveer mijn gedachten kan lezen en met wie een blik wisselen genoeg is om een heel draaiboek om te gooien of toch maar te besluiten een aflevering gewoon helemaal weg te gooien omdat we het niet genoeg vinden en opnieuw beginnen. Ignaas Schoot, die zich Haagse Zaken in recordtempo eigen heeft gemaakt. Pieter Bakker, die week in week uit zorgt voor een vlekkeloos eindresultaat. Zonder versprekingen, gevloek, foute grappen en ik begin even opnieuwtjes. En natuurlijk was Haagse Zaken niet mogelijk geweest zonder de Haagse redactie van NRC. Die aarzelend aan dit avontuur begon. Want waarom zou je weggeven wat je nog niet eens hebt opgeschreven? Maar voor wie Haagse Zaken inmiddels een vanzelfsprekendheid is geworden. Die week in week uit bereid zijn uren van hun tijd, hoe druk het ook is, vrij te maken om zich zorgvuldig voor te bereiden, zodat ze jou bij kunnen praten. En die daar zo goed in is geworden dat ik de presentatie nu met vertrouwen kan overdragen. En dat doe ik aan Guus, die hier nog steeds bij mij is.
Ja, wat moet ik zeggen, Lemme? Ja, dankjewel. Inderdaad, ja. Nou, het is wel een raar idee om dat te doen. Want ik heb toch het gevoel dat ik andermans huiskamer binnenstap en voortaan kom ik hier wonen.
Nou ja, maar je bent meer dan welkom. Je hebt hier vaak genoeg gezeten. Dus ik vertrouw het je echt helemaal toe.
En ik heb er ook heel veel zin in, want ik vind niets, nou, bijna niet zo leuk als podcast maken. En met deze redactie en ook met hoe jij Haagse Zaken hebt neergezet de afgelopen 6 jaar... is dat ja iets wat bijna vanzelf gaat. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Dus ik vind dat echt heel fijn en bijzonder om dat te mogen doen. Maar ik zeg het wel met gemengde gevoelens, want ik ga je echt ongelooflijk missen. Ik hou heel erg van podcasts. Ik loop eigenlijk altijd met de koptelefoon op. En bij elke podcast, goede podcast, hoort een bepaalde stem. Weet je wel? Ira Glass van This American Life of David Plotz van de Political Gap Fest. Die podcast die ik altijd luister, hebben een stem. En aan die stem ga je hechten als luisteraar. En jouw stem hoort ongelooflijk bij Haagse Zaken. En je bent daarmee, vind ik, heb je nog een beetje de bekendste stem van Den Haag gekregen de afgelopen 6 jaar. En ik vind het, ja, je noemde zelf ook even net die begintijd, maar het is niet vanzelf gegaan. Je hebt dit gewoon helemaal zelf opgebouwd met een idee dat uit jou is gekomen. En je hebt andere mensen daarin meegenomen. Dat vind ik ongelooflijk knap. En wat ik altijd leuk heb gevonden is dat die verbazing die je had als betrekkelijke buitenstaander in het begin, dat je die, je nam mij als luisteraar, ik werkte er ook helemaal niet hier, maar je nam mij als luisteraar daar ook een soort van in mee. Je stelde vragen die ik ook had en waarvan ik ook dacht van, is dat niet gek om dat me af te vragen? Dat had jij en je groeide naarmate Haagse Zaken langer bestond natuurlijk zelf ook in die rol van politiek redacteur. En het werd steeds meer ook iets van jouzelf, zeg maar. Je legde er ook steeds meer van je eigen persoonlijkheid in. En dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Ook hoe je de hele redactie, toch een beetje audiosceptisch misschien in het begin, helemaal erin meenam. En ik denk dat dat komt omdat je er liggen hier chocolaatjes en er is water en het is gezellig hier. Maar je hebt altijd iedere gast, en ik heb hier ook heel vaak als gast gezeten, het gevoel gegeven dat je hier welkom bent. En dat heb ik het allermooiste gevonden van jou. 6 jaar Haagse Zaken. Ik heb er met heel veel respect en bewondering altijd naar gekeken.
Dankjewel. Ik draag het met liefde aan je over. En we gaan je horen vanaf 21 januari. Want dan beginnen we weer. Ik wens je, als je luistert en je viert dit, hele fijne kerstdagen. Sowieso hele fijne dagen en een fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar.